Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. En je stuurt gewoon op je appje gewoon
ja,
K.
Ja, dat is niet, dat is nog
dan.
Kan je niet doen.
Dat is echt te kort afgeworden.
Dat is gewoon letterlijk een dat is een middelvinger.
Dan kan je naar iemand toe rijden, aanbellen en in zijn gezicht spugen. Ja. Dat kun je dan nog beter doen dan
K. Dat is vriendelijker dan K.
Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij het Wiekers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik om tafel met Jurriën Nubachs.
Hey, hallo.
Met Arnoud Wokke.
Hoi.
En met Erik van Ballengooien.
Goedemiddag.
Goedemiddag. We gaan het hebben. Ja, Erik is er. Dus dan, we hebben wel zo'n lijstje, want dan kun je afgaan in je hoofd. Dan heeft het iets met televisies te maken of misschien met VR.
Nee.
Hardlopen.
Gezondheid smartwatches.
Ja, laten we dat maar doen.
Oké, laten we dat maar doen. Gaan we zo meteen verder over praten. We beginnen even bij de post. We hadden een oproepje gedaan vorige keer. Want wij wilden nou wel eens weten hoe het zat. Wat over het onderwerp subtitles en films huren. En dat dat altijd gekoppeld is aan de taal van je app. Maar hoe zit het nou als je in een tweetalig land woont? Nou, we hadden één reactie van Andy Metting uit Vlaanderen. En die zei, ja, dat probleem hebben we eigenlijk hier ook gewoon. Dat een deel van de content bij Amazon Prime enkel beschikbaar is in het Frans. Ja. Terwijl België toch groter is dan het Franstalige gebied. Nou weet ik niet of we daarmee heel Vlaanderen hebben gecoverd. En heel België sowieso. Maar dat was de enige reactie die we uit die hoek van de Benelux kregen. Dus daar schijnt dat ook een probleem te zijn.
Het gaat dus wel vooral om ingekochte films, zei er nog bij. De eigen producties van Amazon hebben elk mogelijk geluids- en ondertitelspoor. Ja. Belangrijk detail, want dan zie je dus dat het inderdaad aan de inkoopkant ligt.
Een licentieding is.
Ja, er is ook een andere reactie die dat uitlegt, maar dan op basis van Duitsland, toch?
Veel films zijn alleen in Duits nagesproken beschikbaar, niet de originele versie. Die heeft gebeld met de Amazon Support Desk.
Ja, Circle was dat.
Ja. Zorkel, heb je het gedaan naar aanleiding van de podcast? Dat vind ik namelijk heel tof, dat je dan de Amazon Support Desk daarmee hebt gebeld. Maar misschien was je er eerder al naar op zoek. En die hebben ook gezegd dat het met rechten te maken heeft. Hetzelfde met subtitles. Want hij is expat, nu woont hij in Zweden. Daar is het wel wat beter, maar dan vindt hij dan alleen maar weer Zweedse ondertitels.
Maar dan synchroniseren ze niet alles na, hè?
Nee, dat is dan wel weer waar.
Nou, maar dat is een beetje waar we natuurlijk vorige keer ook al op zin speelden. Van, het zal een rechte kwestie zijn. En dat is het ook inderdaad. Je betaalt kennelijk gewoon extra als je een extra subtitle track...
Het is door de Amazon Support Desk via Zorkel bevestigd dat het met rechten te maken heeft.
Ja, jullie hadden het vorige week ook over DVD's. Waarom vroeger op DVD's dan wel meerdere versies, meerdere ondertitelingen had.
En nou, heb je vroeger iets met DVD's gedaan?
Iets met DVD's gedaan.
Was iets met een website dvd.nl?
Ja, dat was van ons. En dus daarom, ik weet er iets over. Namelijk dat een heleboel van die DVD-releases zijn niet alleen voor Nederland. Maar wordt precies dezelfde persing van de DVD ook in andere landen gebruikt. Vandaar dat er dus
dat
meerdere...
De PAL-versie?
De PAL-versie, maar van de UK is dan vaak wel weer een andere. Maar wij delen in Nederland, althans deelden vroeger in DVD-tijd, want het is een klein beetje achter ons. Maar vaak bijvoorbeeld met bijvoorbeeld een België en zelfs een Frankrijk en een Duitsland, afhankelijk van wie de uitgevers waren. Maar dan werd er dus gewoon één persing gemaakt. En dan had je dus verschillende soorten ondertitels
en
talen.
Een ander printje in de doosje. En dan,
ja, of niet eens. Heel veel DVD's hadden Nederlandse en Franstalige achterkant dus ook. Dat alles in tweetalig opstond. Dus
sterker nog, vroeger met games had je gewoon kwam een boek uit het doosje. En er stonden echt gewoon... In 12 of meer talen stond dan de handleiding erin. Dat was gewoon voor het hele Europese gebied.
Dat is heel vaak met handleidingen nu, toch? Vandaag. Ja, maar af en toe bekijk ik er eentje.
Maar dat was vroeger, terwijl het dak hier naar beneden komt, gelukkig gaan we bijna verhuizen. Maar dat was vroeger normaal ook voor games en denk ook inderdaad voor films. Dat het gewoon één druk voor een heel continent.
Het is gewoon best duur, denk ik, om allemaal losse persingen te maken. Dus dat is ook gewoon een praktische insteek.
Het werd geperst, inderdaad.
Maar door de reactie van Zorkel heb ik wel het idee van... ik vind het wel sneu voor de mensen die in Duitsland wonen en het Duits niet helemaal machtig zijn. Dan zetten ze Pulp Fiction aan, een meesterwerk zoals we allemaal weten. En dan krijg je de naaste gesynchroniseerde versie. Dat is toch wel jammer.
Deutsch reden Sie royal mit Käse.
Royal Boy. With cheese.
Heel
inderdaad.
Goed. Heel goed.
We hebben het ook natuurlijk al gehad over de Tweakers app. Ik moet wel even zeggen, ik heb ook heel veel reacties. En ben ook getagd door allemaal mensen. Hey Wout, je moet dit doen, je moet dat doen. Ik ga niet over de productontwikkeling op de website. Hoe leuk ik dat ook zou vinden. Dus ik kan alle dingen doorspelen. Ik heb ook onze hoofdproduct op gewezen op alle mooie suggesties die er waren. Maar dit is niet iets waar ik het uiteindelijk voor te zeggen heb. Maar Brands die zegt... ik snap eigenlijk niet waarom iemand behoefte heeft aan een app met dezelfde functionaliteit als de site. Want ik word een beetje moe van alle apps die tegenwoordig aangeboden worden, die vaak niet meer zijn dan de poort naar de website. Hadden we het net voor de opname ook even over dat het ook een beetje een soort... We zitten een beetje over de piek van de curve heen. Dat iedereen had een app op een gegeven moment en was niet echt duidelijk wat de meerwaarde was. Maar er moest een app zijn.
Ja.
En dat veel meer sites daar weer van afstappen. Want een app onderhouden is gewoon best wel serieus werk.
Ik voel ook heel erg wat Brands dan zegt. Van, dat het niet meer is dan een port naar een website. Ik heb inderdaad van die apps. Bijvoorbeeld eentje van een voetbalclub. En dan krijg je dan allemaal mooie updates op. Maar zodra ik op een van de updates klik, word ik gewoon naar mijn webbrowser geleid. En dan kom ik op een website uit. Het is gewoon inderdaad echt een soort van uitgangbord voor de website. En niet
wel,
meer dan
je staat
dat.
Wel in een Play of een App Store. Dat is wat je wil. Je wil daar aanwezig zijn. Ja. Als iemand op jouw naam toetst in zo'n applicatiewinkel, dan wil je dat er iets naar voren komt.
Oh, ik heb nu het idee voor de app, Wout. We maken gewoon een lijst met alle onderdelen, zoals ons hoofdmenu bovenin en de meersectie. Die zetten we allemaal onder elkaar met knopjes. Je drukt erop en je gaat naar de website. En dat is de hele app.
Maar als mensen dan in de App Store tweakers opzoeken, is er wel damage wat te installeren.
Ja, en dan kan je gewoon naar het juiste. Je zegt, ik wil Pricewatch. Hup, Pricewatch, ja. Ga naar de browser, Pricewatch.
Maar Brands vraagt dus ook terecht, waarom zou je dat in vredesnaam willen? Als gebruiker, waarom wij het zouden willen, daar is wel een reden voor. Maar
staat het op je homescreen. En nu zeg je natuurlijk, dat kan met de website ook, want ik weet hoe je denkt.
Ja.
Dat doen mensen niet. En het is slecht zichtbaar dat het kan. Het is een optie ergens in de browser. En soms zegt een site het ook nog. En dan denken mensen, jeetje, weer zo'n vervelende cookie-melding. En dan klikt ze het weg.
Nee, maar ik denk ook als je een plekje weet te bemachtigen op de Royal Real Estate, wat heet het homescreen van een gebruiker, en daar met jouw merk, met jouw site staat, dan is de kans dat iemand denkt, oh, tik hem even aan.
Precies.
Natuurlijk veel groter. Dus ik snap ook waarom je in zo'n App Store wil staan. Want die hele flow van apps installeren en dan apps starten, dat is waardevol.
Ja.
Maar wat in ieder geval over wat je dan er nog meer mee zou kunnen, want Brand zegt, nou, als het alleen maar een portal is. iChat, dat is een van de mensen waarom ik net heb verteld, ik ga hier niet over. Want die ging meteen helemaal los. Die zegt, weet je wat je moet doen? Je moet een tweakers API maken. En dan creatieve leden van de community de mogelijkheid bieden om binnen bepaalde voorafgestelde grenzen apps te ontwikkelen. En die ontwikkelaars kunnen dan ook daar iets van een zakcentje mee verdienen. Ik weet, door donaties of ads. Dus dan gaat iemand een tweakers app maken met zijn eigen ads erin. En ook die van ons dan. Hier zit nog wel wat vragen aan. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen. Maar de Pricewatch scanner leek hem fantastisch.
Dat lijkt me ook fantastisch. En die heeft gewoon bestaan. Hè? Ik weet niet of hij nog functioneel is, maar hij heeft in elk geval bestaan.
Ja, en Sven 12, die noemt hem ook. Die zegt, wat betreft de discussie over een app, heb je ooit overwogen om een PWA te maken? Een Progressive Web App staat dat voor. Je kan tegenwoordig vanuit de browser via bepaalde API's kun je heel veel dingen aanroepen binnen de hardware. Hij zegt ook, met een PWA kan je een echte app-like experience creëren op mobiele apparaten. En een Pricewatch scanner zijn een coole feature zijn, ook perfect werken in een PWA. Ik ga hem weer doorzetten naar mijn collega. Het klinkt een beetje flauw, maar ik vind het ook leuk. Ik weet hoe lang onze backlog is. En ik weet wat mensen allemaal nog meer heel graag willen van tweakers en wat er ontwikkeld moet worden. Dus ik geef het niet heel veel kans. Maar ik ga het gewoon intern doorgeven. Cambion zegt nog, ik heb een tweakers app. Dat is knap. Maar dat is een light app via Hermit. Daar heb ik nooit van gehoord. Maar dan bouwt hij eigenlijk een mobile browser versie om naar een app installatiebestand voor Android, een APK. En dan zegt, nou hou ik mijn browser vrij van ticht tapjes en dan kan ik het browserverkeer van de app sandboxen. Dus precies eigenlijk, ga ik even terug, wat Brand zei, waarom zou je eigenlijk precies een kopie van je app, van je site in een app doen, is wat Cambion gedaan heeft.
Ja.
En zo blijkt maar weer, zoveel mensen.
Ik doe dit dus ook. Ik heb dat dan niet voor tweakers gedaan, want daar kom ik wel in de browser en er staan altijd twee tweakerstapjes minstens open en dat vind ik niet erg. Ik vind tweakers in de browser. Dat is gewoon mijn plek. Maar voor als je kinderen hebt, dan heb je van die systemen waarin verslagen komen van de opvang en zo. Die hebben soms een app, maar soms ook niet. Eentje had geen app en dat vond ik heel vervelend, want ik wou het op mijn telefoon makkelijk kunnen opzoeken. Hoe doe je dat dan? Ik had het kunnen toevoegen aan mijn homescreen.
Ik ben net zeggen, we gaan een boekmark op je homescreen.
Ik gebruik mijn homescreen niet als homescreen zoals andere mensen dat doen. Dus ik heb er een app van gemaakt. En nu staat het gewoon in mijn lijst van apps. Ik heb netjes een APK, net als Cambion.
Gebruik je daar ook Hermit voor?
Nee, ik had een andere dienst daarvoor gebruikt, maar het is hetzelfde.
Ik ga het wel proberen een keer, want ik vind het wel geinig.
Dus dat, het werkt als een trein.
Ja. En Tim zegt tot in de vorige podcast bespraken jullie het probleem, quotes, van gadgets op de plank te hebben die je uiteindelijk minder gebruikt dan verwacht. En de keuze om dan wel of niet te betalen voor reclamevrije services. Dit bracht mij om het idee om deze twee onderwerpen te combineren. Wat als je op VNA kunt kiezen om betaald te worden met tweakers abonnementen of zelfs gear?
Dit heet ruilen.
Dit is ruilen.
En van ruilen?
Nou ja, op zich zie ik er wel wat in die zin dat het natuurlijk best wel, stel dat ik zeg van, nou, ik heb een Steam Deck op de plank liggen, versie 1. En die heb ik en daar doe ik eigenlijk niks meer mee. Stel dat ik ergens kan aangeven van, nou, ik ben bereid om deze te verkopen of te ruilen tegen iets. En als ik dan bijvoorbeeld iemand anders die verkoopt, misschien weet ik veel, een switch die ik wil hebben of zo. Niet een Nintendo Switch, een netwerk switch. Dan denk ik, nou, ik wil graag dit hebben. Heb je het wel? En dan kan diegene misschien kijken. Hey, maar ik zie dat je dit niet. Maar jij hebt die Steam Deck liggen. Die wil ik eigenlijk wel hebben. Dat vereist
maar
wel.
Dan moet je wel een soort je hele tweedehands inventory kunnen. Ja, dat opgeven. Is.
Je moet eigenlijk een lijstje dus ergens hebben in je profiel van dingen die je hebt liggen waar je eigenlijk eventueel zou willen ruilen of verkopen.
Dit gebeurt trouwens wel gewoon op VNA in de tekst, hoor. Dat mensen zeggen: ik wil dit ervoor hebben, of eventueel heb je toevallig nog X, Y of Z liggen, dan sta ik er ook wel voor open.
Ja,
hij zegt
dus ook van onbetaald te kunnen worden met tweakersabonnementen. Dan ga je er volgens mij dus vanuit dat je iets aan tweakers verkoopt, terwijl wij handelen in principe niet als tweakers op VNA natuurlijk.
Ja, of dat dan...
Of dat je dat een ander cadeau kan doen of zo.
Ja, dat ik dan zeg, ik kan jou geld geven... of ik kan dus via VNA een tweakersabonnement aan jou giften.
Check.
Dat denk ik dan.
Ja. Dat snap ik hem beter.
Ja.
En dus zeg maar, als wij dat zouden ondersteunen... dan stimuleren wij VNA. Dan kun je dus, als wat er tegenover staat... is dan denk ik korting op het abonnement of zoiets... zodat diegene goedkoper uit is en wij een abonnement verkocht hebben en diegene lekker gehandeld hebben op VNA. Dat werkt niet voor een Steam Deck, want dat is duurder dan ons abonnement. Zelfs dan een Elite abonnement. Maar
voor abonnement.
Goedkopere dingen kan wel, natuurlijk.
Nou, ik zeg door naar Product Wout hiermee.
Ja, ik ga deze ook doorzetten. Dus,
onze hele roadmap wordt gevuld in de podcast, wat leuk.
Die was niet leeg. Oh. Hij wordt aangevuld, dat in ieder geval. Dus we hebben een nieuwe sectie binnen de post. Gewoon product ideeën die Wout meteen gaat doorzetten. Dat was de post. Highlights, ja. Wij vroegen ook... joh, jongens, we zijn een beetje door de wanneer heb je voor het laatst vragen heen. En jullie hebben geluisterd. Nou.
Ja, goedemorgen.
Arnoud heeft het font enigszins moeten verkleinen... zodat het op twee blaadjes past.
Een stuk of 80 goede vragen. En ja, dan heb ik nog gefilterd ook.
Echt gigantisch. Ja. Dus dit, hier zitten we de komende paar jaren wel zoet mee. En we beginnen gewoon even met een hele simpele. Wanneer heb je je huidige actieve account aangemaakt op Tweakers?
Nou, je kijkt mij aan. Augustus 2008.
Augustus 2008. Dat is 15 jaar geleden. Ja. Jur?
Januari 2008.
Oké.
Dus ik weer nipt van Arnoud.
Hoe? Erik?
December 2004. Dus dat is langer
je was er op tijd bij.
Nice. Dat binnenkort 20 jaar over een jaar.
Spionnen van HWI liepen natuurlijk
Dat was ook niet onder mijn eigen volledige naam. Dat is volgens mij Erik 010, wat ik eerst heette.
Nicknames werden ook heel anders bedacht tegen die tijd.
Ja.
Maar 2000.
Ja.
Het gaat om het account, toch? Niet om, want ik heb in 2014 heb ik nog een nickname wissel gedaan, maar wel op hetzelfde account.
Je accountregistratie. Ja. Nee, ik was een 15-jarige broekie. Ik ging eerst de PC bouwen, dus ja. Tweakers. Dan ga je naar Tweakers.
Ja.
Dus
Echt, het gewoon met computer totaal.
Ik was heel digitaal. Ik was een paar jaar geleden al het punt bereikt dat ik meer dan de helft van mijn leven een Tweakers account vond. Het was een soort gekke mijlpaal, ik denk dat best wel bizar.
Dat had je dan al vrij snel bereikt, want je was 15, zei je. Dus op je 30ste had je dat bereikt.
Ja, dat is alweer eventjes geleden. Dus ik zit echt ver uit het grootste deel van mijn leven heb ik een actief Tweakers account.
Doel, het is niet dat ik je boomer zal noemen, want in de reacties kwam terecht naar voren dat je geen babyboomer bent.
Nee, maar boomer als geldwoord kun je ook gewoon heel breed inzetten. Hoef je niet per se voor echt die generatie te doen.
Boomers, ik gebruik het altijd als er een duidelijk, zeg maar, je hebt een verschijnsel, kan van alles zijn, en je hebt een persoon die dat dan niet snapt. En als het meer aan de persoon dan aan het verschijnsel ligt, dan is het boomer.
Ja, nou, dat vind ik een mooie uitleg.
Dat is mijn definitie van boomer. Ik noem mezelf ook heel regelmatig boomer. Dus ik net kijk en ik van ja, iedereen loopt in mijn weg. Het is fantastisch waarschijnlijk, maar ik begrijp het echt niet.
Het is geëvolueerd van een hele specifieke tijdsperiode naar gewoon inderdaad mensen die het niet snappen, omdat ze misschien niet erg voor dat specifieke ding misschien te oud zijn.
Nou. Maar daar loop ik in ieder geval regelmatig tegenaan.
Oh, maar jij bent ook echt een boomer.
Echt een boomer. Zoals begin deze week, ik ga niet noemen wie, maar ik had een videotekst geschreven en daarin had ik als afkorting OK geschreven. OK.
Dat spreken we uit als?
Operatiekamer.
Oh. Maar een van onze stagiairs had er aantekeningen op gemaakt van hey, je moet geen... OK is iets agressiefs schijnt. Als je OK tikt in een reactie... Dat,
een soort passive-aggressive.
Passive-aggressive. Dat was compleet aan mij voorbij gegaan tot aan afgelopen maandag. Maar daar ging er dus vanuit dat ik het ook als OK zou uitspreken. Als in dus met een passief
OK. Dus dat je een nieuwe zin begint van... Nou, we hebben hier deze nieuwe smartwatch. OK. even kijken wat hij te bieden heeft. Laat van oké.
Precies.
Maar dan heeft jij wel gewoon gelijk. Want ja. Je moet het eigenlijk in de viertekst gewoon opschrijven zoals je het ook gaat uitspreken natuurlijk.
Ja, heeft hij gelijk. Maar ik wist niet dat OK, dat dat dus passief-agressief was. Dus toen had ik een enorm
probleem. Als je nu ook nog OK gaat noemen, denk ik echt een operatiekamer.
Nee, maar ik schrijf het even. Ik schrijf het fonetisch uit, zeg maar.
Maar ik wist ook niet, ik las die tekst ook. En ik zie de letters O en K achter elkaar staan. En mijn brein maakt gewoon van, hier staat oké.
Ja.
En dat spreek je uit, oké. En dat er een optie was om ok te zeggen.
Met een heel andere connotatie.
Ja, en trouwens, als je de O weghaalt en je stuurt gewoon op je appje gewoon
ja,
K.
Ja, dat is niet, dat is nog dan. Kan je niet doen.
Dat is echt te kort af
geworden. Dat is gewoon letterlijk een vinger, dat is een middelvinger.
Dan kan je naar iemand toe rijden, aanbellen en in zijn gezicht spugen. Ja. Dat kun je dan nog beter doen dan
K. Dat is vriendelijker dan K.
Ja, ja, gewoon een K kan echt niet.
Dat maar dat wist ik
ook.
Maar
dat wist ik niet. Maar ook,
nou, blij dat je die O nog had neergezet.
Ja, dat zeggen. Maar ik ben dus al heel lang enorm passief-agressief naar iedereen, weet ik, sinds maandag.
Oké, Boomer. Duidelijk. Dan ga ik beginnen met de highlight. Want ik was heel lang geregistreerd.
Ja.
Er was een berichtje gisteren. Ja, gisteren. Dat Nothing, de telefoonfabrikant, oortjesfabrikant van Kalpij, die had een Nothing chat app geïntroduceerd. Mm-hmm. En wat zeiden ze? Daarmee kun je op een Android telefoon iMessage gebruiken.
Ja.
En ze werken samen met een andere dienst. Die dan, het is een beetje shady. Het idee dat ze gewoon een loods hebben vol met Mac Minis. En dat ze daar met jouw account dan op inloggen, jouw Apple-account. En dan als een soort relay op die manier kun je op iMessage zitten als Android gebruiker. Nou, buiten de US boeit het helemaal niet. Want we zitten allemaal op andere diensten. In de US is dit een geweldig groot ding. Daar word je uit vriendengroepen gegooid als je een Android bent tussen iPhone gebruikers. Ik lees daar verhalen over. Dat is best triest eigenlijk.
Mm-hmm.
Dus daar zou het best wel kunnen werken. En toen dacht ik eigenlijk, ten eerste, hoe lang is dit een USP for nothing? Want in ieder geval in Europa wordt die aangewerkt voor interoperabiliteit. Hè? Vanuit de wet dat ze dit moeten gaan doen.
Ja, maar daar zit iMessage niet onder.
Nog, en er wordt heel erg gelobbyd door andere partijen dat iMessage eronder moet vallen. En toen bedacht ik me, er is ook een andere app die dit doet. Dat heet Beeper. Dat is opgericht door de voormalige vent achter jouw favoriete smartwatchmerk Pebble. We hebben ook smartwatch respect weer. En ik had er nog ergens een invite voor liggen. In mijn mailbox. Ik heb me ooit op zo'n wachtlijst gezet. Dus ik heb van de week Beeper geïnstalleerd. Want ik ga in de toekomst leven. Ik ga dus die ene chat-app hebben die overal mee kan verbinden. Ik zit nu in de wereld van Beeper.
Ja.
Je hoeft er niet te komen, zeg maar.
Oké. Okay.
Het is niet, want ik dacht dus, nou, dan heb ik dus één app. En dan heb ik dus gebundeld al mijn contacten, al mijn chats daar. Nou, de onboarding is prima. Dus je installeert om een of andere reden ook een desktop-app. Daar doe je de koppel in en dan je smartphone-app. Dus dan ga je gewoon al je accounts koppelen. En wat ik wel leuk vond, dat eigenlijk volgens mij veel apps al aan het voorsorteren zijn of onbewust hebben gedaan op die wetgeving.
Mm-hmm.
Want ik moest bijvoorbeeld mijn WhatsApp-account eraan gaan koppelen. En ik denk, ja, hebben ze dan een soort gehackte manier dat ik mijn wachtwoord moet ingeven? Nee. Je gebruikt gewoon de QR-code-scanner, hoe je bijvoorbeeld ook WhatsApp web koppelt aan je telefoon. Die gebruiken zij ook. Voor Telegram hetzelfde, voor Signal hetzelfde. Dus er zijn eigenlijk al officiële manieren om clients aan die chat-apps te koppelen. Ik hoef helemaal niet mijn gegevens bij Beeper achter te laten. Dat viel me eigenlijk op toen die hele lijst met dingen heen liep. Oh, wacht eens even. Je zijn eigenlijk al manieren voor gebouwd door dit soort apps om extern op aan te sluiten.
Of jij je gegevens dan niet bij Beeper achterlaat. Zeg maar, wat er in die QR-code staat en wat hij vervolgens ontvangt over jou. Want die gaat er natuurlijk vanuit dat een desktop-app is van WhatsApp of Signal of Telegram zelf. Dat zullen ze wel gereverse-engineerd hebben. Ik denk niet dat daar een officiële API voor is.
Hun hele business is reverse-engineering. Maar het enige wat ik heb gedaan is met mijn smartphone-app die QR-code gescand.
Ja.
En dan authenticeert je smartphone-app. Het lijkt me heel gek als hij dan plain text wachtwoorden naar Beeper aan het sturen is onderhuid. Dat kan ik me lastig voorstellen.
In WhatsApp zit niet echt een wachtwoord, maar wel je telefoonnummer bijvoorbeeld. Maar
dat viel me op dat best wel goed werkt. Voor sommige diensten hebben ze zelf alles moeten reverse engineeren en proxies moeten bouwen en zo. Maar toen had ik dat ingesteld. Ja, ik heb ook mijn Apple-account gekoppeld. Ja, daarvoor moest ik inloggen. Dat betekent dat zij die gegevens hebben. Ik heb verder geen iOS-devices. Dat was een ingecalculeerd risico.
Mm-hmm.
En ik ga dat ook snel weer allemaal ontkoppelen. Maar toen dacht ik, dan gaat deze app natuurlijk per persoon mijn chats bundelen. Dus ik heb dan één Arnoud in de lijst staan.
Mm-hmm.
En dan heb ik of een soort gecombineerde chatlijst waar dan alle dingen bij elkaar staan. Of dat ik dat... Nee, je staat er dan gewoon... Stel, wij communiceren via Signal, WhatsApp en Telegram.
Ja, dat is Arnoud Signal, maar ook Arnoud Telegram en ook Arnoud WhatsApp.
Dan sta je er drie keer in en dan moet ik alsnog kiezen via welk kanaal ga ik nu een bericht sturen. Of via welk kanaal heb je ook weer dat bericht gestuurd. En mijn hele idee was, het gaat niet meer om welk netwerk, want dat wordt allemaal gebundeld. En je hebt gewoon je contacten en je kan gewoon gaan chatten zonder over na te denken. En dat is dus niet zo.
Mm-hmm.
Teleurgesteld, ja, maar niet verrast.
Nee, dat was eigenlijk de grote deceptie voor mij van deze. Ik denk, ik ga maar eens even een voorstapje, een stapje vooruit doen richting dan wat het misschien wel moet gaan worden. Dus als die afgedwongen samenwerking en technische compatibiliteit er komt, en het resultaat gaan zijn dat je dus allemaal losse versies van mensen hebben in verschillende netwerken, maar dan wel binnen dezelfde app. Ja. Dan weet ik helemaal niet of dat een stap vooruit is.
Dat is wel wat er gaat gebeuren, denk ik. Want het is natuurlijk, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk de chat-app zelf ook in hun voordeel is het, als jij hun eigen app, dat willen ze natuurlijk het liefst, hè, WhatsApp wil dat je op WhatsApp blijft. Dus is het in hun nadeel als de berichtenstroom van WhatsApp heel makkelijk samen te voegen zou zijn qua je gebruiker-ID met dezelfde gebruiker van Telegram, als dat op een of andere manier te matchen is en in één chat gegooid zou zijn, dan maakt dat WhatsApp en Telegram natuurlijk veel minder belangrijk. Dus ja,
kijk, sowieso, maar
alles wat van hun vandaan moet komen om dit mogelijk te maken, gaat niet gebeuren.
Daarom. Dus de enige reden dat dit er komt, is wetgeving. En ze gaan natuurlijk het minimale doen. En ja, dat is het ook. Maar ik had me dit gewoon, ja, misschien ben ik, denkt Arlet van, ja, maar dit wist toch al dat dit ging gebeuren. Maar ik had de uitwerking nog niet bedacht hiervan.
Ja.
En toen zag ik dit, denk ik, ja, maar dit gaat natuurlijk, ja, dit is hoe het gaat zijn.
Nou, ja, maar hoe zou het überhaupt moeten werken? Want ik bedoel, jouw chat-app weet van tevoren niet dat Arnoud van de ene dienst dezelfde is als de andere Arnoud. Zou je kunnen zeggen,
zou je de chat-app kunnen uitleggen natuurlijk?
Nee, en je zou natuurlijk handmatig mensen bij elkaar kunnen voegen.
Dat je gewoon account merge, dat je het één keer moet aangeven.
Precies, dat je aangeeft, ja, van hebt. Want van Signal is hetzelfde als van WhatsApp.
Maar hoe geef je dan? Ja,
hoe geef je dan aan? Hij stuurt jou wat via Signal en jij hebt als preferred de message service bijvoorbeeld WhatsApp staan. Dus hij stuurt jou een bericht via Signal en dan ga jij het via WhatsApp terug. Sturen.
Nee, dit werkt dus ook alleen maar als iedereen zo'n app gebruikt waar het allemaal in samenkomt.
Ja.
Maar dit zijn gewoon van die dingen waar ik gewoon nooit eventjes over na had gedacht van hoe moet dat in de praktijk dan gaan werken. En nu heb ik hiermee gespeeld, denk ik, ja,
ja,
heel, heel leuk dat dit.
Nee, het mooiste zou zijn, stel dat wij samen in een app zitten, dat wij eigenlijk voor die app een soort van prioritisering kunnen zeggen van, nou, onze berichten wil ik het liefste via Signal, noem maar wat. En mocht er daar dingen in zitten die niet via Signal kunnen, weet ik veel, bepaalde bestanden, noem maar even wat, hè, dan is onze tweede keuze WhatsApp en onze derde keuze Telegram. Dus dat je eigenlijk één chat hebt en die naar gelang beschikbaarheid van de service, misschien is Signal wel even down of zo, eigenlijk gewoon overschakelt naar een bepaald chatprotocol, wordt het dan eigenlijk, dan wordt het ook meer een protocol dan dat het echt nog een app is. En dat zou het mooiste zijn.
Ja, ja, hier zit wel weer een protocol achter. We gebruiken Matrix, dat is een gedecentraliseerd chatprotocol. En dat we ActivityPub hebben voor meer de sociale netwerken. Dus het idee is wel dat als iedereen eenmaal dit gaat gebruiken, dat je met Matrix met elkaar praat. Maar er is nog een ding hieraan. Ik heb een. Heb je wel eens gezien, in het Amerikaanse congres hebben ze altijd van die hele grote kartonnen borden als ze iets willen illustreren. Ik heb een A3-print meegenomen.
Oké. Dus voor de mensen, heel goed in een podcast.
Voor de mensen die luisteren, maar dit is voor op YouTube, want het was een hele brede lijst. Dit is het overzicht van alle netwerken die door Beeper worden ondersteund. En dan alle functies die wel en niet binnen die netwerken ondersteund worden.
Ik kan het net niet helemaal lezen.
Maar je ziet kleurtjes.
Ja.
En
ik weet niet of het op camera gaat overkomen.
Nee, ik ga het gewoon even laten zien. Weet dat hier kleurtjes staan. Maar groen is dus welke features ondersteund worden. Rood niet. En dan geel. Er is niet heel veel groen.
Oh, er is ook nog geel?
Dat is een soort half. En rood is dan niet.
Ja, ja.
Ik zal het even omschrijven voor de mensen die niet op YouTube kijken, maar luisteren. Het is een A3-lijst, maar hij is niet helemaal gevuld door de A3. Het is over de hele breedte, maar misschien...
Het was een brede spreadsheet.
Een derde van de pagina. Met alle diensten, volgens mij, op de lijnen en in de kolommen, de functies. En dan... Dan heb je, sommige dingen zijn groen en die werken dus wel. Sommige dingen zijn rood en die werken niet. En geel is, denk ik, dat werkt een soort van half.
Mag ik juist even kijken?
En er is, denk ik, als ik het zo op het oog inschat, de helft is groen. En 40% rood en 10% geel.
Maar dit is een bedrijf wat hier al jaren aan werkt. Wat alleen maar bezig is met dit zo goed mogelijk werkend krijgen dat dit samenwerkt.
Ja.
En dit is waar ze nu tot gekomen zijn qua functionaliteit. Ja.
Maar met dit Beeper, is het voordeel vanuit de consument niet voornamelijk dat je al je notificaties van chats, dat je dat wel in één overzicht hebt? Ja. Dus dat je niet vijf apps hoeft te openen?
Nee, dat wel. Maar ik vind dat uiteindelijk, is dat een heel groot probleem? Ik krijg van iemand een Telegram notificatie, ik tik hem aan, ik kom in mijn chat terecht, ik tik een bericht, ik krijg een WhatsApp notificatie, die komt aan, ik tik een bericht. Ja, ik weet dan niet of we daar nou een enorm probleem mee oplossen.
Nee, weet ik ook niet. Weet je waar dit me aan doet denken?
Nou?
een tekening van M.C. Escher. Ken je die tekening? Dat je dan een trap oploopt en dan loop je alle kanten langs. En
hij blijft omhoog gaan.
Hij blijft omhoog gaan, maar je belandt op dezelfde plek. In 2006, 2007 had ik zo'n dienst, denk ik, voor het eerst. Dat heette volgens mij eBuddy, zeg ik uit mijn hoofd. Dan kon ik en MSN'en en Hives en weet ik veel.
Frans,
allemaal bij elkaar.
Staat bij mij.
Frans is er nog geweest.
Trillion heb ik gebruikt.
Trillion. Het zat in Sony Xperia's. Het zat in HTC's Android Skin. Het zat in BlackBerry 10. Was best goed uitgevoerd. 10 jaar geleden. Dus dit soort ideeën zijn er al heel lang. En het was destijds in 2006 even goed uitvoerbaar. Want toen werkten we allemaal XMPP. Cross Message Protocol. Ik weet niet waar de andere P voor staat. En je komt erop uit uiteindelijk. Dat al die losse apps combineren is altijd minder dan de losse apps gebruiken.
Ja.
En dat is precies het probleem. Want je hebt allemaal kleine functies die dan niet werken of anders werken. En dat wil je niet. Dus ja, uiteindelijk lever je altijd
als
in.
Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. We proberen dit al inderdaad decennia inmiddels. Het is nog niet gelukt om het te bundelen op een manier dat al die apps overbodig zijn. Dus
en het wordt steeds moeilijker.
Hou je adem niet in, zou ik
zeggen. Omdat die protocollen steeds meer proprietary worden. Met allemaal, vroeger was gewoon een chat-app. Jij stuurt wat, ik stuur wat. Allebei blij. Maar er zitten WhatsApp-polls. Ja, dat wordt dus niet ondersteund. Dus dan moet je toch weer... En al die unieke features die app nu inbouwen.
Ja.
Dus het gaat er ook denk ik naar vandaag weer van de telefoon af. Ik dacht eventjes... Ik kwam opeens hem op. Ik heb die invite nog ergens tegen. Ik ga dit gewoon proberen. En ik ook nu met het oog naar de Europese wetgeving. Ja, ik vind... Een soort van de enthousiasme is een beetje gedempt. Ik had een niet goed doordacht beeld erbij dat mij dit heel veel ging brengen. En nu heb ik zoiets. En misschien zie ik iets over het hoofd. En luistert iemand nu en denkt, Wout, je mist het.
Maar is het niet het idee van de Europese Unie niet ook vooral dat je bijvoorbeeld, stel dat je WhatsApp gebruikt, dat je daarop ook Telegram berichten moet kunnen ontvangen?
Ja.
Dat is toch het idee?
Ja, nee.
Dus niet dat je alles gaat mergen naar een nieuwe app, maar je kan zeggen van, nou, ik gebruik...
Maar dan zou WhatsApp, waar ik nu Beeper voor gebruik, zou dan
Heb bijvoorbeeld wel, ik weet niet wat bij jullie is, maar bij mij is er echt een Telegram Exodus geweest. Dus ik heb nog maar voor een paar kleine groepjes heb ik Telegram, de rest eigenlijk niet meer. Zou ik wel op een gegeven moment, dat vind ik wel chill, dat ik wel kan zeggen van, nou weet je, nu kan ik Telegram eindelijk eraf gooien, want die paar berichten die ik nog krijg, komen dan gewoon lekker op mijn WhatsApp binnen. En ja, dat zullen misschien niet met alle features zijn, maar ik zie in ieder geval wat ik moet zien. En dat vind ik nog steeds wel de meerwaarde.
Als ze maar wel de Telegram stickers ondersteunen. Dat is ongeveer de enige reden om Telegram nog te gebruiken.
Ja, maar dus dat zie ik wel. Als je gewoon inderdaad van denkt van, nou, dit is mijn primaire app. WhatsApp vind ik, of nou, in dit geval een WhatsApp. En dan krijg je daar gewoon de berichten binnen. Dat vind ik iets anders dan proberen alles. Want dit is een hele lange lijst. Het staat niet alleen die we noemen, maar bijvoorbeeld ook Slack staat hierop. Discord staat hierop.
Ja, die zitten allebei over onder de Labs functionaliteit. Want dat hoor je ook van gebruikers. Dat is dan in beta. En het gaat ook constant stuk, omdat het allemaal gereverse-engineerd wordt.
Ja.
En dan is hun bridge die ze gebouwd hebben, werkt weer niet.
Ja. Want de lijst van Beeper is dus WhatsApp, iMessage, Facebook Messenger, Instagram, Telegram, Signal, Google Messages, Android SMS, Google Chat, Twitter, Slack, Discord en LinkedIn.
Ja.
Ja.
Maar
ja,
zeker als je zegt van een heleboel van die functies werken de helft van de tijd niet, dan heb je er dus gewoon niks aan.
Nee, daar komt
want dan
het
mis je alsnog allerlei berichten als dit je doel is. Ja,
dus. Ja, maar dat zeg ik. Dus zodanig bundelen dat je naar deze verzameling kwijt wil in één app. Zie ik niet snel gebeuren, maar inderdaad zo'n app die je er eigenlijk nog een beetje bij hebt voor die paar chats die daar nog leven, die je dan lekker op je eigen standaard app kan ontvangen.
Dat jij 95% WhatsApp en 5% Telegram eraan koppelen.
En dat je die 5% Telegram nu gewoon op je WhatsApp kan ontvangen, of straks dat kan ontvangen, daar zie ik wel, dat vind ik wel fijn.
Nee, dat is wel waar.
Maar het gaat natuurlijk om monopolies breken. Dat is natuurlijk het grote doel van de wet. Niet om een Beeper mogelijk te maken, maar om te zorgen dat als jij niet WhatsApp wil gebruiken, terwijl iedereen in de voetbalclub dat wel doet, dan hoef jij dat niet.
Ja.
En dat is het doel.
En daar sta ik nog steeds achter.
Ik ook.
Andere oldtimer.
Ja, dankjewel.
Wat is je highlight?
Mijn highlight is eigenlijk een toffe nieuwe functionaliteit die wij in de site hebben. We hebben het al een tijdje, namelijk de mogelijkheid om als gebruikers op deals te voten. Dus om deals een duimpje of omlaag of een duimpje omhoog, of eigenlijk een plus of een min te geven. En dat is nu heel actueel vanwege Black Friday. Dat is natuurlijk volgende week. Wij hebben zoals elk jaar weer ons grote dealsartikel, wat op dit moment al meer dan 400.000 keer bekeken is.
Dat vind ik wel knap, want dat staat niet op de frontpage.
Het staat nog niet eens op de frontpage, maar het is gewoon. Het geeft aan dat Black Friday, we weten natuurlijk al dat het is al jaren geen dag meer, maar een week. En eigenlijk zien we, als ik naar de data kijk, dat het vanaf vorige week vrijdag al los aan het gaan is. Zowel in de prijswaarde zien we gewoon dat mensen veel meer producten aanklikken, als ook dat er daadwerkelijk meer wordt doorgeklikt. Dus mensen zijn echt producten aan het kopen.
Ik zie nu overal ook op internet gewoon aanbiedingen met Black Friday aanbiedingen, die kun je gewoon nu opstellen.
Dus. Precies. De leveranciers, de winkels, rekken die periode allemaal zoveel mogelijk op, ook om te zorgen dat, ja, dat je als eerste je geld bij hun uitgeeft, maar ook om logistieke problemen te voorkomen.
Zeker, ik heb anderhalve week geleden iets gekocht en toen zeiden ze al, dat was begin november, als het nou over 3 weken goedkoper is, ja, garantie, krijg je gewoon verschil terug. Je hoeft niet te wachten. Slim. Als je het gewoon wil. Ja, dan ben je veel meer geneigd om die koop niet uit te stellen.
Precies. Ik heb dat van het weekend precies hetzelfde gedaan. Ik heb een nieuwe stofzuiger gekocht, Black Friday aanbieding. Met daarbij ook de belofte dat als die nog goedkoper wordt ergens, weliswaar bij, het moet dan wel een bepaalde soort goede winkel zijn. Dus
welke heb je gekocht?
Moet ik dat hier in de podcast gaan zeggen? Nou, ik heb een Samsung zo'n handstofzuiger, zo'n steel.
Ja, ik wil ook een steel stofzuiger.
Zo'n Dyson
hebben.
Ding. Kijk, ja, na de uitzending kan ik het type nummer doorgeven.
Maar was het een goede aanbieding, Erik?
Ja, echt een goede aanbieding. Of zeker. Nee. Nee. Badaboom. Nee, allebei. maar waar ik op terug wil komen. Wij hebben dus al jarenlang dat artikel op onze site, waarbij we de grootste prijsdalers op basis van prijshistorische data uit de prijswatch bijhouden.
Ja, het is even heel goed om dat te benadrukken. Want sommige mensen die horen Black Friday, die tunen uit, zeggen ja, onzin, ik vind het allemaal stom en zo. Dat vinden wij ook. Dat het voor een groot deel stom is, omdat er allemaal dingen geroepen worden die niet waar zijn. Maar wat wij proberen te doen is juist...
Kaf van het koren schrijven.
Heb je ook die grafiekjes in de Pricewatch? Ik zeg ook altijd tegen mensen, ga dat grafiekje bekijken. En dan zie je precies het afgelopen jaar wat hij gekost heeft. Hoe vaak hij omhoog is gegaan. Hoe vaak hij naar beneden is gegaan.
Ja, en er zijn onwijs veel nepdeals. Er was ook van de week weer in het nieuws dat volgens mij de ACM weer winkels op hun vingers aan tikken is. Omdat ze dus met nep aanbiedingen werken. Dus dan verhogen ze de prijs. En dan zeggen ze van kijk, 30% aanbieding. Maar eigenlijk een maand geleden was die voor diezelfde prijs geweest al. Hè? Omdat de prijsverhoging er nog even tussendoor was gekomen. Dus wat wij in dat artikel doen is dat wij kijken naar een richtdatum. In dit geval hebben we hem voor dit jaar op 3 weken geleden gezet. Van wat was toen de prijs en wat is nu de laagste prijs. En aan de hand daarvan bepalen we dus of iets echt een aanbieder is, ja of nee. En daar hebben we overzichten van. Tot nu toe waren die eigenlijk alleen maar op die procentuele prijsdalingen gesorteerd. En dat werkt over het algemeen heel erg goed. Maar er kunnen ook gewoon wel eens producten tussen zitten die een hele grote prijsdaling hebben, maar die eigenlijk gewoon, ja, die niet zo tof zijn. Ik zat ook weer naar de overzichten te kijken van de week. En met, nou, ik ga het merk niet noemen, maar een headset die eigenlijk bedoeld is om te telefoneren. Dus gewoon zo'n callcenter headset. Uh-huh. Was onwijs in de aanbieding, is voor vrijwel niemand een goede deal. Aan de andere kant kan het zijn dat een product wat bijna nooit in prijs omlaag gaat, als daar maar 15% vanaf gaat, kan het ineens wel een hele goede deal zijn. Dus wat we nu hebben is de mogelijkheid om in die lijsten die we hebben, die standaard dus nog steeds op die prijsdalingen gesorteerd zijn, om daar nu op te voten. En die votes, die wegen we dan dus ook mee in de uiteindelijke sortering. Dus die sortering is dynamisch. En op het moment dat meerdere mensen dus op een product gaan stemmen, positief of negatief, dan gaat dat invloed hebben op de sortering. En wat we nu al, en dat werkt ook echt tot nu toe. Ik hoop niet dat mensen ermee gaan trollen. Dit is ook geen invite daarvoor. En als het wel zo is, dan draaien we het ook gewoon terug. Maar tot nu toe zien we dus inderdaad dat producten die procentueel misschien niet zo'n hele grote prijsdaling hebben, dus die niet 40% goedkoper zijn, maar 17 of 20 of 23. Maar wat mensen dan wel echt gewoon een toffe deal vinden, dat daar dan dus ook positief op wordt gestemd en dat die dan naar boven komen in de overzicht. Zodat die overzichten, als je bovenaan begint, dat je in principe gewoon direct de beste deals moet
krijgen. Je krijgt echt een combinatie van dit is wat het algoritme op basis van de cijfers zegt, plus wat de communityleden er echt even als mens naar gekeken hebben ervan vinden. En dan maken we daar een totaaltje van.
Ja, en daarnaast, want dit gebeurde natuurlijk altijd al op het forum. Er was altijd al een Black Friday thread op het forum. En er was ook voor het artikel een reactie thread. Dat als er deals in stonden die eigenlijk geen goede deals waren, dat je dat dan aan ons kon laten weten, halen we ze handmatig eruit. Nou, die reactiemogelijkheid op het forum is er nog steeds. En als er dingen tussen staan die echt niet kloppen, halen we ze dus ook uit. Maar het kan er dus ook dynamisch, dus zonder dat daar een soort moderatie van ons overheen wordt, kunnen gewoon de wisdom of the community, waar gewoon mensen zitten die heel veel van producten weten en dus ook gewoon kunnen helpen om de deals voor andere tweakers die echt goed zijn voor het voetlicht te stellen. Dus dat wilde ik graag nog eventjes hier in de podcast zeggen met dus ook de oproep. En gaat alsjeblieft niet zitten vernallen voor de rest. Want dan schakelen we het gewoon weer terug. Dan gaan we gewoon weer terug naar de oude lijsten. Ik bedoel, dat moeten we wel gaan zeggen. Maar help je mede tweaker door deals die waarvan je vindt het is een goede deal, geef die een upvote. En als je een deal ziet waarvan je zegt, nou ja, eigenlijk een beetje meh of klopt gewoon op een of andere manier toch niet, geef dan een minnetje.
Het product is eigenlijk heel slecht, ook al is die in prijs gedaald, maar het is eigenlijk gewoon troep.
Ja, of er komen soms ook producten voorbij en we hebben er allerlei limieten op staan, maar dat het een oud product is wat end of life is, waar misschien bijna geen support meer op zit, kan het hartstikke goedkoop zijn, maar echt geen goede deal. Dus nou ja, dat soort dingen. En dat zien we nu dus inderdaad al, dat mensen die dan dus downvoten en dan verdwijnen ze gewoon naar beneden in de lijsten.
Ja, dus ben je toch wel iemand die rondom Black Friday veel aan het zoeken is en zo? Het zijn dynamische lijsten. Ik bedoel, het kan elke dag veranderen. Het kan om het kwartier veranderen.
Ja, volgens mij, wij indexeren inderdaad om het kwartier. Dus sowieso, als er een nieuwe aanbieding komt of een aanbieding verdwijnt, dan worden die votes ook weer gereset. Dus als je een koopjesjager bent rondom Black Friday En je wil je medetweakers helpen, dan doe je...
Het liefst zegt Erik zegt eigenlijk dat je gewoon de hele dag achter je computer moet zitten en moet up en down voten.
Nou, dat wil ik niet zeggen, want je moet...
Het zou wel lief zijn.
Het zou lief zijn. En als je het leuk vindt, als je toch al aan het researchen bent bijvoorbeeld voor een bepaald product en je ziet er meerdere voorbij komen waarvan je zegt van eentje vind ik echt goed en eentje een stuk minder. Nou, help je medetweaker dan ook door dat verschil aan te geven.
Ja, ik ga het zelf ook gaan doen. Ik meen dat ik hier ook wel een klein beetje verstand van heb. Dus en ik zit toch... Zit u wel eens op tweakers?
Nee, eigenlijk nooit. Ik zat
is door dat een app?
Ik zat door dat artikel te scrollen op zoek naar aanbiedingen. Want ik ben net zo zuinig als iedere Nederlander. En die upvotes die doen wel wat. Want dan zit je te scrollen en denk je, ja, die hebben allemaal nul upvotes. Zo'n goede deal zou niet wezen. Oh, een heel aantal upvotes, dat is een goede deal. En toen dacht ik ook, ja, dat snap ik wel. Dit ziet eruit als een goede deal.
Ik ben ook benieuwd wat een beetje de bandbreedte gaat zijn. Want nu is het eigen artikel dus alleen via Google goed te vinden en dat soort dingen. En op wat externe sites wordt al aangejaagd. En ik zie nu gewoon deals met 30 tot 50 upvotes al, zeg maar. Ik vind, ja, als dit gewoon echt opeens volle bak gaat. Ik ben wel benieuwd wat zeg maar het artikel met de hoogste. Misschien moeten we nog eventjes achteraf terugkomen. Welk artikel krijgt achteraf dit jaar een Black Friday de meeste vote?
Ja, want het is nu vooral. We hebben het artikel. Het staat nu klein op de frontpage. Vanaf aanstaande vrijdag gaan we dat prominenter in uitlichten. Ja. Omdat dan weten we van meerdere shops dat het echt losgaat. En deze deals vote functionaliteit, zoals we het intern noemen, is nog vrij nieuw. Vandaar dat er dus ook nog veel producten zijn waar nog nul bij staat. Dus wij hopen ook, met deze oproep, hoop ik ook dat meer mensen gaan stemmen. Want hoe meer stemmen, hoe beter. Natuurlijk.
Kun je ook alleen upvoten?
Nee, je kan ook downvoten. En daarom, en dat is niet altijd helemaal duidelijk. Het kan zijn dat het is dus de combinatie van plussen en minnen wat je ziet staan. Dus plus 10 kan betekenen alleen maar 10 plussen, maar het kan ook betekenen 20 plussen en 10 minnen. En daarom kan het dus ook zijn dat een product met een lagere totaalscore toch boven een ander product staat, omdat plussen en minnen worden dus op een andere manier erin meegewogen. Dus dat is wel goed om even te weten. Het is een gewogen score.
Ja, en ook nog wel goed om te weten, als de prijs van het product heel erg gaat. Stel, iets daalt 30% en hij komt in de lijst en je gaat een plus of minnen. En hij daalt nog een keer 20%. Dan gooi je waarschijnlijk, dat is genoeg om de stem weer weg te gooien, denk ik. Of hij gaat weer omhoog.
Het is vooral bij prijsverhoging, op het moment dat een product een bepaalde marge aan bandbreedte omhoog gaat, gooien we de stemmen weer weg. Want als jij hebt gestemd op een product wat op €330 een hele goede deal is, maar hij gaat weer omhoog naar 350, dan zou het niet die stemmen voor op 330 te blijven staan. Dus daar is allemaal over nagedacht.
Dus als je langskomt en denkt, hey, ik heb toch gestemd op dit product, waarom zijn mijn stemmen weg? Dan is er waarschijnlijk zo'n grote prijsschommeling geweest dat we het niet meer ver vonden. En
er is een kleine bandbreedte waarbinnen stemmen blijven staan en daarna gooien we ze weg.
Oh. Ja, om het wel eerlijk te houden.
Ja.
Ik hou wel van stemmen en democratie.
Ja, staat er ook een artikeltje over online te schrijven sinds vandaag.
Ik hou ook al van goede deals. Weet je wat echt geen goede deal is?
Nou.
Een handheld kopen en dan binnen anderhalf jaar geconfronteerd worden met een betere versie van diezelfde handheld. Of die?
Het maar is wel voor veel duurder dan toch, Jur?
Ik weet de prijs eigenlijk niet uit mijn hoofd. Volgens mij is het dezelfde prijs. Nee, ik heb het ook over de Steam Deck. Ondanks werd het
met OLED.
De OLED, de Steam Deck OLED, volgens mij heet die ook gewoon letterlijk zo. Die werd aangekondigd. Nou ja, toen ik even naar gekeken. Ik dacht in eerste instantie van, oh, maar wacht, dit is net als met de Switch. Die kreeg toen een OLED-scherm, maar aan de binnenkant was hij gewoon hetzelfde. In die zin dus niet een betere accu, niet een betere chip, gewoon dezelfde handheld. Denk ik, nou oké, okay, fair enough. Jammer als je net eentje gekocht hebt. Maar deze Steam Deck is aan de binnenkant ook beter. Want ze hebben meer door dit nieuwe scherm hebben ze meer ruimte voor allerlei leuke dingen. En ook zit ook een kleinere en zuinigere chip in. Ja, en ik hoor een pingetje. Ik weet helemaal.
Dat is mijn smartwatch.
Die wil aan de beurt komen.
Die wil door naar het hoofdonderwerp. Ja,
heel verwachtend. Nee, maar dus hij is zuiniger. Zit een net iets grotere heatsink in, waardoor die beter koelt. De accu is net iets groter, waardoor die wat langer meegaat. Nou, The Verge heeft hem al een beetje getest. En kijk, de winst is niet dat je zegt wereldschokkend. Ik geloof ze hadden een bepaalde game die ze eerst net onder de 2 uur konden spelen op de oude Steam Deck. En die haalden dan nu 2 uur en 11 minuten. Dus al met al een kwartiertje extra. Ja, maar het is wel, zeker als je hem recentelijk nog gekocht hebt, de oude Steam Deck.
Moet ik wel bij zeggen, en dat niet collega's afvallen. Ik kijk niet meteen naar The Verge voor de best scientifically uitgevoerde testen. Dus dit wil ik zelf. Ik heb ook namelijk andere dingen al gezien.
Nou goed, ze haalden gewoon aan van we gingen die game spelen op de beide platformen en dit waren de
maar
verschillen.
Maar is de schermhelderheid precies hetzelfde ingesteld?
Nee,
dat soort dingen.
Sure, eens. Maar goed, weet je, daarin, weet je, het is een OLED-scherm, 90 hertz ook nog eens. Dus hij is
ook trouwens geen klein ding. Je kan gewoon echt op 90 hertz game of 60 hertz. Ik zie dat wel. Ja, maar qua vloeiendheid en verschil.
Ik vind op zich 60 hertz als baseline prima. Maar ja, dat verschil dat is voor de meeste mensen best wel merkbaar. En er zijn heel veel dingetjes, dat weet ik van, op zichzelf niet wereldschokkend. Maar het zijn dus over de hele breedte is dat ding eigenlijk op elk vlak net iets beter. Ja, en dan vind ik, als je de introductie was februari vorig jaar. Dus dat is bijna 2 jaar geleden, 1,5 jaar geleden. Toen was hij nog niet en masse leverbaar. Dus heel veel mensen zullen hem in de zomer, misschien zelfs wel daarna, pas binnengekregen of hebben kunnen kopen. Dus die hebben hem nu net goed en wel een jaar. Ja, en dat effect trouwens zag je, dat liet jij mij nog zien vorige week. Dat echt de dag dat dit ding werd aangekondigd, deze nieuwe versie, stroomde vraag en aanbod ook vol met Steam. En op Marktplaats zag je hetzelfde. Dat ding stroomde in één keer vol met allemaal Steam Deck-eigenaren. Die dachten, oh, wacht even, nu komt een nieuwe. Ik wil die nieuwe, dus ik ga mijn oude verkopen. Ja, het zit me niet helemaal lekker.
Voel jij je als klant een beetje genaaid?
Nee, wat heb ik zelf al gedaan door hem niet te gebruiken.
Oh ja, dit is een van die dingen die stoplicht op.
Ja, nee, precies. Dus misschien dat ik ooit nog kan ruilen op vraag en aanbod tegen iets leuks.
Maar dit effect kunnen we dus op vraag en aanbod niet uit elkaar houden. Hè? Want de Steam Deck OLED wordt aangekondigd letterlijk de dag dat de podcast uitkwam, waarin jij zei, ik heb nog een Steam Deck liggen die ik misschien op VNA...
Misschien is dat het effect wel.
Dat mensen dachten, ik heb ook nog een Steam Deck die op VNA kan. En dus stroomt de VNA vol.
Dit is het Jurian podcast effect.
Nee, ik denk dat er gebeurd is dat Valve dit gehoord heeft. Hij dacht van, hij vindt zijn Steam Deck niet goed genoeg.
We maken een OLED versie.
We komen met een nieuwe.
Maar dat vraag ik me dus wel af, want dat ding is dus in februari, 1,5 jaar tussen, laten we het zo zeggen.
Ja.
En mijn vraag is, toen ze de eerste al uitbrachten, hadden ze al die roadmap over 1,5 jaar komen we met deze? Of is het, kan Valve binnen 1,5 jaar een nieuwe versie uit de grond stampen? Of, als je dit plant...
Ja, er is wel, ik heb wel ergens een artikel gelezen ook, waarin iets in de richting gezegd wordt als, ergens ver weg hebben we plannen voor een Steam Deck 2, die echt een stap naar voren moet zijn. En in de tussentijd liggen er plannen voor hardware upgrades. Dus er is wel. Het komt niet uit de lucht vallen in die zin. Maar
Timing is inderdaad wel gewoon kort.
Het is een beetje waar je naar kijkt, natuurlijk. Ik bedoel, voor de consolemarkt is het heel kort.
Ja.
Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de PC-markt, die itereert zichzelf elk jaar. Met nieuwe videokaarten, nieuwe CPU's, de gaming laptops worden elk jaar beter. Dus in die zin, als je daarnaast legt, is het niet zo heel snel. Maar ja, je maakt een handheld gaming console eigenlijk. Ja, dan als je daarin zo snel gaat, iedereen, dat is snel.
En hij is dan weer niet snel genoeg om echt te zeggen dat het een hele grote leap is. Want je wil ergens ook gewoon makkelijk kunnen hebben over, does it run on Steam Deck? En als je dan zegt, which one? 1? De 1.1? Ja. De 1.5?
Nou ja, dat was nogmaals, het blijft een test van de Verge dan, die je volgens jou met een korreltje zout moet nemen. Maar zij gaven dan aan van de winst is klein. Zodat dan bijvoorbeeld bij Cyberpunk draaide dan bijvoorbeeld 4 frames sneller dan op de oude. Maar ze gaven daarin in het artikel ook aan dat eigenlijk nu de grote AAA games al niet meer draaien op Steam Deck. Ook niet op de nieuwe. Dus ja, dat vonden zij een dermate groot nadeel. Ja, die dan deze Steam Deck eigenlijk ook niet helemaal weet dat die redden dan ook niet. Zo, dan zou ik weer kunnen gaan speculeren van, goh, zou Steam Deck 2 dan misschien ook weer 1,5 jaar al, over 1,5 jaar dan op de drempel
staan?
Nou
ja, dat is natuurlijk wel het grote verschil. Dat als jij Sony bent en je hebt een PlayStation 5, dan gaan fabrikanten, gaan game developers optimaliseren voor die hardware. Alleen Steam Deck is een PC en precies wat je zegt, PC's worden steeds sneller. Ja. En tuurlijk zijn er ontwikkelaars die denken, oh, dat vinden we wel een leuke markt. We gaan echt zorgen dat we een beeld optimaliseren voor de Steam Deck. Maar de meeste optimaliseren niet speciaal voor een bepaalde configuratie van PC. Dus je maakt, loopt hij wel veel sneller de kant.
Het is gewoon een gekke draagbare PC, dus zo moet je het zien. En ja, die raakt helaas net zo snel outdated op die manier.
Ja, ja. Ik vind dit een klacht van niks. En ik snap dat mensen hun Steam Deck op Marktplaats of VNA gooien en een nieuwe willen, want hij is gewoon beter. Maar dit is gewoon een spekbump. Het is niet zo dat de oude Steam Deck nu ineens in het museum kan komen te liggen. Ja, alle games komen waarschijnlijk nog gewoon uit voor die Steam Deck. Je kan hem ook nog gewoon kopen. Mm. De goedkoopste versie is gewoon nog de LCD-versie.
Ja.
Dus hij is ook niet helemaal vervangen. Het is gewoon een aanvulling. Ja, als je iets meer wil en dan is er een spekbump. Spekbumps gebeuren elk jaar. Het is niks bijzonders.
Ja, het is voor een deel ook
in de gamingmarkt niet.
Nee, maar dit is niet de gamingmarkt, het is de PC-markt.
Ja. Ja. Ik denk ook voor een deel hebben ze het volgens mij gedaan. Enerzijds OLED-schermen is natuurlijk mooier. Aan de andere kant hebben ze een SoC gebruikt die op een kleine productieprocedé wordt gemaakt, die dus zuiniger is. Ze hebben ook, want ik zag Gamers Nexus had een teardown, waarbij ze dus alle componenten van de oude en de nieuwe Steam Deck naast elkaar hadden liggen. Bijna alles is anders. Dus ze hebben overal kleine dingetjes die ze hebben geleerd. Ja. Het afgelopen jaar hebben ze veranderd. Maar bijvoorbeeld ook de main printplaat, dus het moederbord, is echt leeg in vergelijking met de oude. Ook omdat ze allerlei componenten waarvan ze dachten, daar kunnen we in de toekomst misschien nog wat mee. Althans, zo werd het uitgelegd. Waarvan ze nu toch een andere kant dus zijn opgegaan. Of niet meer denken dat ze dat gaan gebruiken. Hebben ze nu dus gewoon weggelaten. Dus het is voor een deel ook kostenreductie. En ze hebben letterlijk de hele manier waarop de koeling werkt. Dus de ventilator zuigt nu waar die vorige heen blies. Dus ze hebben de koeling ook helemaal geoptimaliseerd. Dus ik kan me ook voorstellen dat als je langer gamet, dat die langer zijn performance goed kan houden en minder heet wordt.
Maar daarmee klinkt het ook
hij
meer
stiller, hij wordt minder warm.
Dan klinkt het meer als een niet zozeer het verschil tussen een PlayStation 5 en PlayStation 5 Pro, maar de PS5 en de PS5 Slim. Dat je eigenlijk zegt,
ja, dat meer.
We hebben wat geleerd, we kunnen het wat goedkoper produceren, maar dan wel met een OLED-scherm erbij.
Ja, die OLED-scherm is de belangrijkste bump in specs eigenlijk, denk ik.
En dat ze
ja.
voor de rest vooral gekeken hebben, oké, we maken dit ding nu 1,5 jaar, hoe kunnen we dit ding goedkoper maken van binnen, hoe kunnen we met minder componenten werken?
Ja.
Kijk, maar goed, het komt uiteindelijk neer op wat Arnold en ik net zeggen. Arnold zegt, dit is niet de gamingmarkt, dit is de PC-markt. Ik denk niet dat hij is niet zo vermarkt als in hij werd natuurlijk in de winkel gelegd als een soort handheld PC. Ik denk dat veel mensen hem daarom ook gewoon als het voelt meer als een handheld dan als een PC. Dus in die zin, ik snap wat Arnold zegt klopt. Hij maakt onderdeel uit van de PC-markt. Daarom zeggen wij hier nu ook van, ja, dit is eigenlijk niet zo raar voor de PC-markt. Maar toch denk ik dat veel mensen hem gewoon wel gekocht hebben. Aanvoelend als een handheld game console. Ja, en daarvoor komt zo'n specbump dan weer wel heel snel.
Maar ik denk namelijk
plus, wel oh sorry, jij juist.
Als hier geen OLED-scherm in gezeten had, dan denk ik een hele andere discussie. Want dan is van, ja. Oké, iets zuiniger chip, maar het is nog dezelfde. Ze hebben de componenten wat geoptimaliseerd. Hij koelt wat beter. Dan voelt het als zo'n slim versie van een grote console. Maar ik denk vooral dat het mooie scherm erin zit. Ja. En mensen denken,
nou, daarom staat VNA vol.
Nou, dan voelt het als die 2019-editie van de Switch. Waar gewoon echt letterlijk alleen de chip was. En de net iets zuinigere en ik geloof 10% zuiniger. En die net even iets betere prestaties, maar niet heel veel. Dat, en dan is hij zoiets van, dan haal je schouders op, denk ik van, jammer dan. Maar dit is inderdaad, en met over de hele linie verbeteringen en dan, want ik zei dus ook zuiniger en ook minder warm en stiller. En inderdaad OLED als uitsmijter, ja, dat is wel veel.
Maar ik denk wat je niet moet vergeten is, je vergelijkt het nu met de gamingmarkt. En dat snap ik, daar hebben we generaties van 6-7 jaar. Want het is een redelijk volwassen markt.
Game Boy deed dat wel sneller hoor.
Precies, dat is ook mijn punt. Dit is een nieuw product. En ze wisten toen ze het in ontwikkeling hadden, niet precies welke kant het op zou gaan. Zou het alleen een gaming ding zijn? Zouden mensen bijvoorbeeld ook het als een soort van browsing ding gaan gebruiken?
Ja, volgens mij heeft Jelle nog
echt wel een PC.
Jelle heeft nog gekeken naar, volgens mij, als je erop zou willen werken, hoe dat dan...
Precies.
Je kan er gewoon een scherm aan hangen. Het is gewoon een volwaardig PC inderdaad. Precies. Behalve dat het hier Linux op draait. En daarom heeft Jelle uiteindelijk die ROG...
Die Ally gekocht.
Want daar kun je gewoon Windows op draaien. En dan heb je echt een mobiele PC bij je.
Maar ja, dat is wel echt, zeg maar, dat wisten ze nog niet. Daarom ook die extra componenten die allemaal op de printplaat zaten. En nu weten ze veel beter wat de focus is. Dus dan kan je dat ook stroomlijnen. Maar dat doe je niet na 3-4 jaar. Dat doe je sneller. En daarom zien we dit na 1,5 jaar. En inderdaad, over 1,5 jaar zien we weer een nieuwe versie. De oude blijven gewoon speelbaar. En
uiteindelijk maakt niks uit, want hier speelt het toch nooit op.
Nee, waarschijnlijk niet.
En als je nu in de markt bent voor een Steam Deck en het OLED kan niet veel schelen. Heb je voor net iets meer dan €300 kan je nu bij je spekkoper.
Ja, er staan zoveel aanbiedingen omdat je ook de ruststelling wel even iets onder kan gaan zitten. Want ja.
Komt er toch niet vanaf.
Het is de omgekeerde huizenmarkt. Arnoud.
Ja. Ik ga weer eens enthousiast doen over Europese regelgeving. Mag dat?
Heb ik het net ook al een beetje over gehad. Ik was minder enthousiast, maar...
Weet ik. Sideloading. Apple is in voorbereiding, zo hoorden wij afgelopen weekend van Mark Gurman van Bloomberg. Dat is misschien wel de bekendste auteur die informatie binnen Apple naar boven haalt.
Hij is een Apple insider, ja.
Ja, en hij zit gewoon bijna altijd goed. En Apple werkt nu eindelijk voor aan de implementatie van de wetgeving dat je ook andere downloadwinkels op iPhones moet kunnen gaan gebruiken. En dat dwingt Europese wetgeving af. Dus het zal waarschijnlijk alleen in Europa zijn. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit op de Apple manier gaat zijn. Want het doel van de wetgeving is, dan heb je de App Store, die bestaat gewoon, dat mag gewoon. En vervolgens heb je dus alternatieve downloadwinkels die dezelfde rechten hebben als de App Store zelf. Hè, dus het moet heel makkelijk zijn. Ze moeten apps kunnen updaten. Dat soort dingen. Denk ik dat er allemaal in moet zitten. Maar Apple zal gaatjes in de wet proberen te vinden. En precies volgens de letter dat uitvoeren. Eigenlijk iets eronder. Want dit hebben we gezien in Nederland met de dating apps. Toen moesten ze een alternatieve betaalmethode aanbieden. En toen kwamen ze met een lap tekst in een venster. Zo van, je gaat nu een alternatieve betaalmethode gebruiken. Kijk uit, scammers, die kunnen je ook verleiden om te gaan betalen op deze manier. Vind je dit wel veilig? Ja, heel groot of heel klein. En dan nee, betaal via Apple heel groot. Wel dat soort dingen. Het was echt heel kinderachtig. En ik ben bang dat ze dit dus ook weer heel kinderachtig gaan aanpakken. Maar ik heb nog geen idee hoe ze de mazen in de wet gaan vinden. Maar ik ben hier gewoon enthousiast over dat deze wetgeving komt en dat Apple dan wordt gedwongen om Een van de kernwaarden van zijn beleid. Hè, want de App Store is al zo oud. We krijgen misschien wel, als er genoeg wordt gestemd in ons nieuwe pand, als we gaan verhuizen, een tekening van de eerste iPhone. Zo oud is het al. Het is een soort van antiek project al. En dat ze dan nu na 15 jaar dat beleid moeten gaan aanpassen vanwege regelgeving. En dat het dan hopelijk beter wordt, ook al weten we niet zeker of het beter wordt. Ja, dat vind ik gewoon leuk om mee te maken.
Maar wat denk je zelf? Hoe moeilijk gaat Apple dit maken?
Ik denk zo moeilijk mogelijk. Want dat is Apple. Maar ik weet niet precies op welke manieren en dus welke gaatjes ze precies kunnen vinden. Maar het zal wel snel moeten gebeuren. Want volgens mij gaat de wetgeving in maart volgend jaar. Dus dan zullen ze klaar moeten zijn. Gurman zei ook, het is in de eerste helft van volgend jaar gebeurt dit. Dus dat is nog in de huidige iOS-versie. Dus we zullen daar ook wel dingen in code zien opduiken de komende maanden. Dus ik ben heel benieuwd naar de precieze implementatie. Maar ik vind dit super spannend.
Ja, en ik kan me voorstellen, als je dus in de Verenigde Staten woont, dan zie je dit dus gebeuren in Europa. En denk je, dit wil ik ook. Maar waarschijnlijk gaat het daar nooit komen. Want daar Apple gaat dit waarschijnlijk alleen doen als ze in dat land door de wetgever gedwongen worden.
Dat lijkt
me
ook. Het zou wel kunnen dat ze de Amerikaanse wetgevers dan kijken en denken, het is wel een goed idee. Dit doen wij ook. Want er is daar best wel veel steun aan beide kanten van het politieke spectrum voor het reguleren van grote techbedrijven. Ook Apple is daar al geregeld voor de senaatscommissies en zo gedaagd om tekst en uitleg te geven over hun monopolieposities. Dus het zou best wel kunnen dat hier ze kijken in elk geval wel mee van hoe gaat Apple dit oplossen en moeten wij daar ook iets mee. En dat geldt voor andere landen en continenten waar ze regels maken uiteraard ook.
Iedereen kijkt naar de EU.
Iedereen kijkt nu even naar Europa, ja.
Nou, dat is toch mooi. Voortrekkersrol. Ja. Erik, jij had net al wat biepend aan je pols.
Ja.
Om de zoveel tijd kom je er even gezellig bij zitten en dan hebben we een soort State of the Smartwatch Union.
Meestal eind van het jaar.
Ja, we hebben net weer Apple Watches gehad. Jij zit hier met een Pixel Watch. Ik weet dat er wat nieuwe Garmin's uit zijn gekomen. Ik zag ook wat geruchten voorbij komen dat er een nieuwe OnePlus Watch, ja, voor mij met Wear OS.
Huawei heeft weer nieuwe apparaten.
Huawei heeft nieuwe apparaten.
Huawei.
Don't get me started. we zijn een jaar verder. Zijn we ook een jaar verder?
Ja, we zeiden van, we gaan de trends op smartwatch gebied doornemen en die zijn er wel. Maar het is niet zo heel erg anders als het verhaal van vorig jaar. Ik had mijn aantekeningen van de podcast van vorig jaar nog even erbij gepakt. En het is dingen waar we op hoopten, zoals non-invasieve bloedglucosemeting, waar Apple al heel erg lang over gaat, is er nog steeds niet bijvoorbeeld. Wat we wel gewoon in algemene zin zien en wat ook steeds verder wordt doorgezet, is dat steeds minder fabrikanten geloven dat een smartwatch een smartphone aan je pols moet zijn. En dat het steeds meer eigenlijk op gezondheid en op sport wordt geënt. Je ziet dat die draai bij Apple ook echt heel sterk. Niet zozeer alleen het laatste jaar, maar wel de laatste 2-3 jaar dat ze die sportfuncties heel erg uitbreiden. Dat ze nu ook bij de nieuwste generatie Apple Watches het bijvoorbeeld mogelijk maken om vermogenssensoren op je fiets aan een Apple Watch te koppelen. Nou, dan heb je het echt wel over dat ze het echt een serieus sporthorloge willen maken.
Ja.
Dus dat soort dingen komen erbij. En dat zie je eigenlijk bij alle merken. Sport en gezondheid. Dus het monitoren van je rusthartslag. Van dingen als je huidtemperatuur zien we bij steeds meer apparaten terug. Dat is dan met name voor vrouwen handig. Omdat je daarmee kan afleiden waar je in je cyclus zit. Je maandelijkse cyclus. Dat zien we bij steeds meer apparaten.
Stress
ook inderdaad.
Steeds vaker op de spec sheets verschijnen.
Ja, en dat doen fabrikanten op verschillende manieren. Dat doen ze op basis van hartritmevariabiliteit. Dat ze dus gewoon met steeds beter wordende optische sensoren meten. Maar bijvoorbeeld ook in de Pixel Watch 2 die ik nu om heb, zit een EDA-sensor. En dat is een sensor die meet verschillen in elektrische geleiding van je huid. Dus komt er feitelijk op neer of je meer of minder zweet op een hele korte termijn. En daaruit leiden ze dus ook stress af. Nou ja, ik weet dat Wout heeft ook de Pixel Watch 2 al een tijdje om. En
het werkt zo slecht.
Het werkt wel geen meter. Je hebt er niks aan. Dus een hoop van die dingen zijn ook van, leuk dat het technisch het een en ander gemeten kan worden, maar wat heb je eraan?
Maar wat Google dan wel bedacht had, was, we gaan je niet in het moment dat we stress detecteren een notificatie geven, want je bent al stress genoeg. En dan gaan we je dus erna, 10, 20, 30 minuten,
tot een half uurtje,
gaan we een notificatie geven. En dan staat de notificatie, we hebben net, dan staat er een tijdje bij, een stressmoment gedetecteerd. Wil je even je mood loggen? En dan denk ik, ik lig nu op de bank.
Dat denk ik 20 minuten geleden ook.
Lag ik ook op de bank. Ik weet niet waar dit ding het over heeft.
En het was een hele spannende serie.
Mijn mood is heel erg kalm. Dankjewel, ik heb het alweer uitgezet. Want ik was alleen maar aan het overriden eigenlijk.
Ja, ik heb het wel aanstaan. En dit is niet iets nieuws. Dit komt van Fitbit af. Dit zat ook in de Sense 2 van vorig jaar. Toen werkte het bij mij ook niet. Althans, ik had niet het idee dat dit iets zinnigs detecteerde. Ik heb het nu al bijna 3 weken dat ik deze om heb ik het aanstaan. En het gros van de tijd is bij mij inderdaad ook gewoon... Ik denk, er was niks aan de hand. Ik was gewoon kalm. Maar ook op het moment... Soms heb ik wel eens dat ik eventjes snel iets moet doen of zo. Dat je dus eventjes wat gehaaster bent. En dat hij op dat moment dan wat logt. En dan zeg ik, oké, dan geef ik dus wel aan dat dat zo was. Maar ik heb niet het idee dat het heel erg leert daarvan. En dat het dus die kalme momenten eruit haalt. Want wat jij zegt, stil achter je computer zitten. Of gewoon rustig op de bank. Echt met niks aan de hand. Dus niet dat je met iets spannends bezig bent. En die meldingen blijven gewoon toch 2-3 keer per dag bij mij binnenkomen.
Misschien moeten we toch wel beter in de spiegel kijken. Zijn we stiekem toch best getest, maar we willen het gewoon niet toegeven.
Ja. Maar dat soort dingen zitten er dus bij. Ik denk een van de belangrijkste trends, en dat is als je een Apple Watch hebt en zo, niet nieuw. Maar is wel dat OLED-schermen, dat is echt de toekomst voor smartwatches.
Oh, het zijn gewoon kleine Steam Deckjes aan je pols.
Kijk. Je voelt je heel erg bekocht als je vorig jaar een Fenix 7 hebt gekocht. Nee, maar dat is wel zo. Want een aantal van die sportmerken, met name Garmin en ook Polar, die hadden van die memory in pixel schermen. Dat waren schermen die gebruikten eigenlijk bijna geen energie. Omdat ze dus werkten op basis van reflecterend licht. Het voordeel was ook dat je ze hoe meer omgevingslicht, hoe beter kan aflezen. Dus ook buiten in vol zonlicht perfect afleesbaar. Nadeel is dat het contrast is gewoon belabberd. Je kan niet mooie animaties tonen. Het aantal kleuren is heel beperkt, dus het ziet er gewoon niet mooi uit. En je ziet nu dat ook Garmin en Polar bij hun nieuwste horloges dat memory in pixel eigenlijk gewoon uit aan het faseren zijn. Omdat OLED-schermen steeds helderder worden. Volgens mij is het helderste horloge op dit moment is de Apple Watch 2 Ultra. Die gaat tot pieken van 3000 nits.
Bizar.
Maar gewoon sowieso. Eigenlijk alle horloges doen minimaal 1000 nits nu. En ik ben vrij veel met horloges buiten bezig. Ook met hardlopen. Nou, de laatste weken niet fantastisch weer. Maar ook in de zomer is het op dit moment de huidige staat van smartwatches is zo dat die schermen prima afleesbaar zijn in de zon. Dus het is ook niet meer nodig om die andere schermen te doen. Behalve vanuit batterijstandpunt hooguit. Maar ook daar zie je dat er stappen worden gemaakt met steeds zuinigere SoC's die in horloges terechtkomen. Waardoor zelfs met schermen op always-on modus, de meeste horloges en zelfs de Pixel Watch, waarvan de versie 1 vorig jaar echt dramatisch was. Als je dat scherm daar allemaal always-on had, haalde hem 's morgens van de lader, was je blij als je 's avonds 10 uur haalde. Ook die haalt het nu gewoon 24 uur op een acculading. En andere horloges, ik heb een Garmin om, die doet always-on, haalt die makkelijk 4 dagen. Dus het ligt er uiteraard nog wel aan wat voor functionaliteit zo'n horloge biedt. Of je bijvoorbeeld een spraakassistent aan hebt staan die altijd luistert, want dat blijft wel accu vreten. Maar de accuduur wordt of niet slechter, terwijl er meer functies worden toegevoegd of always-on schermen worden toegevoegd, of hij wordt beter afhankelijk van hoe je het horloge dus instelt. En dat is ook wel een trend die wat mij betreft in ieder geval positief is.
En je hebt toch ook wel van die horloges met dubbele schermen? Dus dan zit er een OLED-scherm onder en dan zit er zo'n, ja, ik weet niet, zo'n scherm zoals het dat je er kent van een digitaal horloge van vroeger, als je oud bent zoals ik. Dan heb je, zeg maar, als een soort van always-on functie, kun je dus de tijd zien. En dan als je echt gebruikt...
Ik weet van Mopfoy, ik heb er zelf eentje getest van Mopfoy, de TicWatch 3 Pro. Ik weet niet of ze het bij de opvolger ook weer hadden.
Ja, maar nog steeds.
Ja, dus volgens mij zit het er ook op, maar het is wel... Het OLED-scherm heeft geen last van het scherm erboven, maar het scherm erboven is dan echt zo'n matrix-scherm. Dus daar kan je maar heel weinig op weergeven. Dus echt met van die segmenten die dan kunnen oplichten. Ja. Dus ik zag daar zelf eigenlijk weinig voordeel in, moet ik heel eerlijk zeggen. En buiten Mopfoy is er ook geen grote fabrikant waarvan ik weet dat die dat doet of nog doet. Op dit moment in ieder geval.
Maar jij komt persoonlijk een beetje uit de hoek volgens mij van de Garmin. Hè? Ja. Heel erg op sport gericht, lekker weeklange accuduur. En je zegt zelf, dat zijn de sporthorloges en de smartwatches schuiven steeds meer op naar sport.
Ja.
Even puur vanuit de persoon Erik. Zit het al op een niveau dat jij denkt, ja, eigenlijk is die hele USP van Garmin dat ze heel goed zijn in sport. Is dat een beetje aan het weg hebben versus een Apple Watch en een Pixel Watch en dat soort dingen?
Ja, nou, Pixel Watch niet zozeer. Want ik denk het Fitbit-ecosysteem waar Google gebruik van maakt, is hartstikke goed voor general health en ook gewoon om wat sport te loggen. Maar ik denk als je echt je sport, ding als je VO2 max wil bijhouden en je training readiness, dat soort dingen, dus echt meer algeheel. Ja, naar een doel wil toewerken, daar is de Fitbit software gewoon niet zo fantastisch voor. Apple doet dat inmiddels wel steeds beter. En op de Apple Watch kun je ook een heleboel third-party apps integreren of installeren. Waardoor je in ieder geval met een combinatie van een paar apps met de Apple Watch echt een heel eind komt. En eigenlijk nauwelijks meer onderdoet voor wat bijvoorbeeld Garmin kan. Ik vind Garmin voor sport zelf nog altijd het beste. Polar ook heel erg goed. Dat is een beetje lood om het ijzer. Alleen ik denk dat allround de Garmin horloges wat allrounder zijn dan die van Polar.
Op sportgebied bedoel je dan?
Ja, maar juist ook voor de functies die eromheen zitten.
Want dat heb ik met Apple. Ik heb natuurlijk een Apple Watch en Nou, in het begin, als je voor het eerst zo'n ding koopt, dan weet je eigenlijk helemaal niet precies wat je er nou mee gaat doen. Ik wist dat ik mijn telefoon ermee op kon zoeken als ik hem kwijt ben door mijn geluidje te laten maken. Dat was mijn killer feature, die wil ik hebben.
Dat kunnen we bij vrijwel alles mooi
uitzetten. Ja, zetten, goed, nee, dat ga je al. Maar voor de rest, wat ik sindsdien mee doe, is inderdaad, nou, ik heb dan de Nike Run app en de gewone workout app. Die gebruik ik veruit het vaakst. En voor de rest is het vooral om de tijd. En ja, als ik gebeld word, begint hij te trillen. Dat is ook wel handig. Maar voor de rest gebruik ik hem helemaal niet. De rest van de smartfiets gebruik ik. Dus ik heb inderdaad ook steeds meer van ja, het is vooral voor sport inderdaad.
Het ligt er heel erg aan hoe je hem gebruikt. Want je hebt een heleboel smart functies. En ik denk dat Wout een voorbeeld daarvan is. Bijvoorbeeld dingen als smart home integratie. Ja, dat gaat echt het beste op een open platform. Zoals bijvoorbeeld Wear OS of een Apple, het Apple systeem. Voor Garmin is dat er bijvoorbeeld helemaal niet. Maar wat ik met mijn Garmin kan, wat bijvoorbeeld op een Polar minder goed gaat. Ik kan hier offline muziek opzetten. Dus ik kan Spotify playlists hierheen downloaden. En gewoon koptelefoon aan het horloge koppelen. En zonder telefoon gaan hardlopen. Gaat prima. Ik kan met mijn bank in ieder geval betalen met het horloge.
Ja.
Notificaties komen binnen. Je kan niet zo mooi op reageren als als wat je bijvoorbeeld met een Pixel Watch kan. En als je ze op een Garmin wegswipt, zijn ze niet per definitie uit je telefoon weg, terwijl dat bij de Pixel Watch wel zo is. Maar het zit met name in die extra functies, misschien ook wel niche functies, die op open systemen gewoon een stuk makkelijker gaan dan toch op een gesloten systeem zoals wat Garmin eigenlijk doet.
Ja, maar mijn punt is eigenlijk, ik hoef dat, zoals bijvoorbeeld het idee van reageren of vanaf mijn telefoon, vanaf mijn van watch, dat heb ik helemaal niet. Ik kijk soms wel van wat komt er binnen en dan ga ik gewoon door met de rest van mijn leven. Maar en dat is een beetje, jij zei hem volgens mij helemaal aan het begin, het gaat steeds meer naar dat sport, steeds meer naar dat loggen van gezondheid. En ik snap dat wel, want de rest, ja, de rest is
even een quick reply, gewoon heel snel ok. Ok. Gewoon even sturen vanaf je horloge.
Nee, want dat is passive aggressive, hebben we vandaag geleerd.
Dan alleen een K is ook goed.
Nee, maar dus ik snap wel, ja, gewoon misschien is zo'n standaard reply, maar...
Nou, kijk, en jij bent natuurlijk tegenwoordig iPhone-gebruiker. En Apple heeft het wel redelijk dichtgetimmerd. Dus als jij een Garmin hebt, kan je geen reply sturen naar je telefoon. Ja. Dus dat is wel echt een nadeel. Dus voor als je een iPhone-gebruiker bent, is een Apple Watch echt veruit de beste keuze. Tenzij het je puur om sport
gaat. Ik vind het dus overkill. Al die dingen die dit ding kan, is niet wat mijn use case voor een smartwatch is. Als Apple nu bijvoorbeeld een Apple Watch Sport Edition zou maken of zo, met veel verdergaandere tracking en weet ik wat, zou ik waarschijnlijk over willen stappen naar die. Zelfs als dat betekent dat ik op messaginggebied minder kan.
We kunnen elkaar een hand geven. De reden dat ik altijd een Garmin om heb, is dat ik gewoon dat loggen van sport en gezondheid vind ik het belangrijkste. En dat kan prima met een Garmin. En als ik een ander om heb, zoals nu een Pixel Watch weer, denk ik, ja, oké, als ik Google navigatie doe en er staat op lopen, laat hij standaard het kaartje zien van hoe ik moet lopen door een stad. Is handig, maar ik kan ook prima mijn telefoon even in mijn hand houden. Terwijl die sensoren die in het horloge zitten, wat dus echt uniek is van een smartwatch, dus dat gezondheidsdeel, dat is echt uniek voor wat een smartwatch kan en wat je dus niet met een horloge kan doen.
Ik ga dan toch even tegenwicht bieden, want jullie hebben allebei dezelfde soort use case. Van mij moet zo'n ding twee dingen doen. De tijd laten zien zonder dat ik raar met mijn pols zit te vegen, zoals ik heel vaak in het openbaar zie nu.
Om te activeren bedoel je dan?
Ja.
Ja, oké. Okay.
En hij moet muziek kunnen wisselen op het moment dat ik op de fiets zit op een veilige manier. Dus met een fysieke knop. En dat is mijn use case voor een smartwatch. En als ik dat kan,
dan heb je geen smartwatch nodig.
Hoezo?
Dus next op je scherm drukken is niet goed genoeg. Je wil een fysieke knop om...
Ja, want ik wil niet hoeven kijken. Dat vind ik namelijk vrij gevaarlijk in het verkeer.
Kan je toch met knopje op je hoofdtelefoon doen?
Mijn oortjes kunnen dat niet.
Maar dan kun je een smartwatch kopen. Of je koopt ouderwets iets met een touwtje, met een knopje in het touwtje. Of oortjes waar knopje
dat kan ook.
Touwtje.
Maar daarop kan je dan weer de tijd niet zien. Dus ik combineer die dingen wel.
Daar heb je normaal horloge voor.
Ja. Dus je mag raden welk horloge daar precies aan voldoet. Maar de rest van de use case, die voel ik helemaal niet. En dat is ook het verschil tussen de smartwatch-markt, denk ik, zoals men dacht dat die zich zou gaan ontwikkelen. En Apple dacht daar inderdaad ook aan, want je kon met de eerste Apple Watch en de tweede kon je je hartslag sturen naar iemand. En ze dachten, nou, dit is echt een killer feature. Mensen vinden dit fantastisch. Heeft denk ik, hebben twee mensen ooit gedaan of zo. Maar dat is niet...
Op het podium tijdens de aankondiging.
Ja, maar dat is nooit een grote functie geworden. En dat is dus echt wel een andere manier waarop Apple nu naar dat ding is gaan kijken. En inderdaad, mooi omschreven.
Maar als je zegt dat het steeds meer health en fitness wordt. Hè? We zagen bijvoorbeeld bij de Pixel 8 Pro, dat is dan een telefoon. Toen hadden ze een temperatuursensor toegevoegd. En voor mij was het wel duidelijk dat met het idee was, dan kun je daarmee ook gewoon je huidtemperatuur, je kan gewoon lichaamstemperatuur meten. Nou, daar hebben ze uiteindelijk niet op tijd goedkeuring voor gekregen van de betreffende instanties.
Ja.
En ik heb het idee, hoe meer je dit soort apparaten in wil zetten als medisch device, hoe door meer hoepels je moet springen en hoe lastig het wordt om dat allemaal gecertificeerd te krijgen. Want je zegt, Apple schijnt al 10 jaar te werken aan glucosemeting, bloedsuikermeting. Ja, dat zou ook technisch lastig zijn. Maar om dat op de markt te brengen en de lat die je dan moet halen om dat te mogen doen, is volgens mij heel erg hoog. Dus de vraag is ook een beetje, wordt het ook niet steeds moeilijker om die features toe te voegen? Want als ze die kant op willen, ja, we hebben nu hartslagmeting. Oké, dat zit erop. Je hebt dan stressmeting en je kan temperatuur meten. Maar wat zou de volgende zijn? We hebben bloedsuikerspiegel en we zijn nog andere dingen die soort bedrijven willen.
ECG hebben nu de meeste bedrijven wel voor elkaar. Ja. Dus dat je ECG-filmpjes kan maken. Daarbij geldt ook wel weer dat je dat dus per werelddeel, dat je daar dus weer toestemming voor moet hebben. Dus bijvoorbeeld Garmin heeft het in Amerika wel geactiveerd op een horloges die hardware aan boord hebben. Maar in Europa is ECG gewoon geen optie, omdat ze daar nog geen medische goedkeuring voor hebben. Een ander ding wat er aan zit te komen. Ja, met name die bloedglucose is nog echt wel een ding wat fabrikanten graag willen. Samsung doet op hun laatste paar generaties horloges ook, hoe noem je het ook weer, bloeddrukmeting. Moet je wel weer eiken met een echte bloeddrukmeter. En is in mijn ervaring ook gewoon niet fantastisch.
Maar dat is met alles. Want ik ken iemand die sport dan met een smartwatch. Had best wel gekke resultaten. Gaat om hartslag. Eerst wat de huisarts doet is, hier heb je een hartslagband. Gaan we sporten en dan gaan we die resultaten bekijken. Dat vind ik met alles. We willen wel zoveel extra dingen. Maar we kunnen simpele dingen als hartslagmeting, kunnen we eigenlijk nog steeds niet goed genoeg vanaf een smartwatch?
Nee, er zijn beperkingen aan hoe je met optische hartslagmeting. Er zitten beperkingen aan. Het wordt wel steeds beter. Dat is wel een van de dingen die gewoon elk jaar beter wordt. Ik bedoel, als je vergelijkt met vorig jaar, GPS-registratie, dus de GPS-chips zijn weer beter geworden. Dualband, waar we het volgens mij eerder ook al over hebben gehad, dat je twee frequenties van het GPS-systeem uitleest, zorgt gewoon voor aanzienlijk nauwkeurigere registratie. Dat zit nu op steeds meer horloges. De optische hartslagmeters hebben steeds meer combinaties van sensoren en LEDs. Dus dat ze op verschillende manieren licht door je huid heen kunnen sturen. Dat is lang niet meer één pad. Dat zijn er vaak vier of vijf verschillende lichtpaden.
Maar jij testte altijd tegen een band?
Ja, tegen een ECG-band die ik dus
en,
op mijn borst
draag. En hoe groot is nu met de moderne smartwatch? Hoeveel verschil? Zit er nog veel verschil tussen?
Het ligt eraan wat je doet. Op zich is het heel nauwkeurig, zolang je niet te veel wisseling in je hartslag hebt. En het horloge goed strak om je pols zit en niet te veel ten opzichte van je pols beweegt. Wat dat in de praktijk betekent, is als je gewoon aan het hardlopen bent, steady pace, is het gewoon 99% betrouwbaar bij de meeste horloges.
Als je gaat sprinten, je doet net even iets meer dit met je armen.
Precies. Als ik intervalletjes doe, wat ik dus ook wel eens expres doe, dus gewoon echt lopen en dan eventjes 400 meter sprinten. Lopen, 400 meter sprinten. Dan zie je dus... Het mag ook minder, maakt niet uit. Het komt erop neer in ieder geval dat je hartslag dan in rap tempo heel erg omhoog gaat. En dan zie je gewoon dat zelfs de beste optische hartslagmeters hebben dan gewoon even de tijd nodig om te catch up, zeg maar. Dus je hartslag een beetje, je borstband geeft meteen aan dat je hartslag omhoog gaat. Je horloge heeft daar meer last van. De echte terrortest voor optische hartslagmeters is voor mij mountainbiken. Want dan
de Erik van Ballen gooien terrortest.
Ja, je hobbelt het de hele tijd.
En dat betekent dus ook, zeker bij grotere en zwaardere horloges, hoe groter en hoe zwaarder het horloge, hoe lastiger het is. Maar het horloge gaat ten opzichte van je pols, het is niet enorm, maar gaat gewoon trillen. Omdat massa is traag, dus dat horloge wil stil blijven terwijl je pols beweegt. Dat is gewoon echt killing voor hartslagmeten.
We moeten een wielrenner vinden die met 10 van die dingen om zijn pols naar Parijs-Roubaix wil rijden.
Ja, precies. Lekker kommelen.
En dan kunnen we. Dat is de allerbeste test voor de betrouwbaarheid van die hartslag. De wielrenners rijden volgens mij sowieso altijd met hartslagmonitoring.
Ja, met bandballen.
Dus dan heb je meteen. Dan moet er wel een Garmin sponsort letterlijk een wielerploeg volgens mij.
Ik weet niet of Garmin wil dat er uit data daaruit blijkt dat de horloges niet zo heel erg goed zijn daarvoor.
Ja, nou ja, of als er een. Ken je niet van Noord-Frankrijk? Gewoon even pakken zij
mijn. Ik doe dat dus ook voor mijn reviews. Altijd gewoon. Altijd
in ieder geval Parijs-Roubaix rijden.
Utrechtse heuvelrug mountainbike dan.
Ja, en dat zie je wel. Maar ook daarvan geldt dus wel. Want ik had daar ook een paar jaar geleden een discussie over met Ben van den Burg, die echt schaatsen. En die had in zijn schaatstijd had hij daar ervaring mee. Die zei, optische hartslagmeters is echt allemaal bagger. Ik zei, maar ja, volgens mij heb je het over optische hartslagmeters van 10 jaar terug. Het is nu echt heel veel beter. Nogmaals, er zijn beperkingen aan en die gaan waarschijnlijk ook nooit opgelost worden. Maar inderdaad, voor gewoon je zaterdagochtend steady run is het prima. Ook voor gewoon fietsen op een normale weg, prima. Intervalletjes wordt steeds beter als het om hardlopen en fietsen gaat. Het is alleen mountainbiken, daar zie ik zelf nog de grootste problemen.
Gewoon heel strak aantrekken, dat je hand blauw wordt.
Ja.
Hoe doet zo'n hartslagband dat dan eigenlijk? Wat doet dat dan?
Die meet dus ook elektrische signaaltjes. En bij hartslagbanden zijn ook trouwens niet perfect, want hij moet nat zijn. En als het te koud wordt, zijn er ook vaak problemen. Bij een hartslagband is het alleen wel, dan is de data gewoon helemaal weg. Dus dan heb je een nul. Terwijl een optische meter, die gaat gewoon iets fouts aangeven. Soms de helft van je hartslag of soms gaat hij gewoon wat fantaseren.
Als het koud is, dan zweet je niet genoeg.
Net zoals een LLM hallucineert hij gewoon.
Ja, ja, dat is gewoon ChatGPT op je pols.
Nou ja, het is dus eigenlijk gewoon... Want wat zo'n optische hartslagmeter meet... is hoe het licht reflecteert wat die uitzendt. Hij zendt groen licht je huid in. En afhankelijk van hoeveel bloed er op dat moment onder de huid zit... wordt er meer of minder gereflecteerd. En hoeveel bloed er zit hangt weer af van waar je in de puls zit. Nou ja, dat is dus niet alleen maar dat meten. Het is ook een heel algoritme erachter wat die meting interpreteert. En vandaar dus ook dat bij een sprintje het even duurt voordat hij doorheeft van... hey, ik zie nu andere data. Dat betekent dus... dat er nu de hartslag omhoog is, er zit gewoon vertraging in. En als het die dus heel erg aan je pols trilt, ja, dan weet hij gewoon niet meer waar hij naar aan het kijken is eigenlijk.
Ja. Waar word jij nu nog enthousiast van? In de zin van, we hebben al gezegd, het zitten OLED-schermpjes op, ze worden steeds beter qua sensors. De echt grote vernieuwingen medisch gezien, moeten we maar kijken wat er aankomt. Ik mag jou een smartwatch-nerd noemen of een sporthorloge-nerd, denk ik. Wat zou voor jou nu een reden zijn om naar de winkel te rennen... als ze feature X, Y of Z toevoegen? Of zeg je eigenlijk, dat is er op dit moment niet echt?
Nou, het is natuurlijk heel tricky om te zeggen... de smartwatch is eigenlijk wel af. En dat is niet zo, want er blijven nieuwe functies komen. Ik weet alleen niet wat functies zijn waar je echt wat aan hebt. Ik denk dat bloedglucosemeting... ik ben zelf geen suikerpatiënt... maar het is ook voor met sport echt wel belangrijk... om zeker als je langere sportactiviteiten doet... om je in de gaten te houden wat je bloedsuiker doet... Als dat goed zou werken, dat je weet, als ik ben 6 uur aan het fietsen, ik moet nu echt wat gaan eten, omdat mijn horloge geeft aan van, joh, je lijkt te gaan dippen. Ja, dat zijn wel echt toffe functies waar ik zelf wel echt geld voor over zou hebben. Ja. Als dat goed werkt, het moet wel goed werken.
Maar wat dacht je van een coach om je pols? Dus dan vul je ergens in de app in. Misschien is dit er al hoor, want jij kent de markt veel beter dan ik. Je vult in, ik wil de dam-tot-damloop doen.
Ja.
Over 3 maanden.
Ja.
Garmin.
Stel een trainingsschema op.
Ja, dat
is er al.
Ja, dat is wel. Ja.
Damn. En ook met de routes in jouw buurt, zeg maar, dat die zegt van, nou, nu ga je naar plek toe en dan terug. Of...
Wat verschillende fabrikanten wel hebben, waaronder in ieder geval Garmin, is dat je gewoon zegt, ik wil nu 5 kilometer lopen. Neem deze startlocatie en verzin een rondje naar het noorden, naar het oosten, westen of zuiden.
Oké. Okay.
Maar
wie doet dat?
Garmin kan dat.
Oké. Okay.
En je kan dus ook inderdaad, je kan letterlijk zeggen, ik wil over 4 maanden wil ik een 10K run doen, dus 10 kilometer hardlopen. En dan bedenkt hij een trainingsschema voor je. En dan geeft hij dus elke dag in je app en ook op je horloge aan, zodra je hardlopen selecteert, zegt hij, zal ik dan deze training nu starten?
Oké. Okay.
Loop een half uur in dit tempo met wat blokjes erin. Hij zegt dan niet waar je heen moet. Dat moet je nog wel zelf bedenken.
Jammer. Maar als ik dus volgend jaar Parijs-Roubaix wil rijden met 10 smartwatches om mijn pols, dan kan ik daar gewoon voor gaan trainen.
Dan zijn er echt, ja, zeker. Dat kan Fitbit, dat kan Samsung, dat kan Polar, dat kan Garmin. Er zijn meerdere merken die gewoon hele trainingsprogramma's aanbieden, inderdaad.
We gaan het zien.
Wat voor mij de killer apps zou zijn, is als ik meer dingen stand-alone, want ik moet toch over het algemeen nog steeds wel mijn iPhone meenemen voor heel veel dingen. En ik zou bijvoorbeeld, ik vind het gewoon heel fijn dat het ding zelf niet 4G kan, zodat ik gewoon kan streamen vanaf internet naar mijn smartwatch en dan dus niet meer mijn telefoon of mee te rijden.
Maar dat is gewoon de versie die je koopt.
Kunnen de nieuwe...
Ja, dat zijn LTE-versies.
Zoveel weet ik van smartwatches.
Je hebt een wifi-versie. Ja. En je hebt LTE-versies.
Oké, ik wil een LTE-versie gaan kopen.
Je hebt een abonnementje wat dat ondersteunt. Maar
dan moet je bij
je
provider vaak een paar euro extra per maand betalen. Dat je zeg maar je data-abonnement ook daarop mag gebruiken.
Nice.
En dan kun je inderdaad voor heel veel... Ik heb dat ook. Vooral dat je tegenwoordig kan betalen ermee. Hoef je inderdaad je portemonnee niet mee te hebben. Ik kan mijn auto ermee openmaken. Als je een slim slot hebt, kun je je huis ermee openmaken.
Ja, en dat zijn dus van die dingen wat je nu noemt. Die laatste twee dingen, dat gaat dus niet met een Garmin. Daar heb je echt iets van een open systeem zoals in dit geval Wear OS voor nodig.
Ja. Nou, ja. Alright. Nou, tot over volgend jaar.
Ja.
laten we nog even kijken wat er in de sneak peek zit. Arnoud, jij kan alvast iets meer vertellen over het verhaal waar hij mee bezig is over Odido.
Ja, dit is. Ik heb dit nog nergens gelezen, dus dit wordt een beetje.
Scoop-die-woop.
Scoop-die-woop-die.
Deze podcast komt wel uit voordat het online staat. Misschien moet je dat nog klopt. Een beetje wat om de.
Zal ik om de hete brei heen draaien?
Draai eens om de hete brei.
Oké. Okay. Odido, je mag het uitspreken zoals je wil, heeft een rechtszaak aangespannen.
Huawei.
Tegen de staat om de antennes van Huawei die uit het netwerk moesten. Daar is een hoop over te vertellen. En dat doet Heiter allemaal in een artikel.
Ja, want eventjes, het feit is, de staat zich tegen voormalig T-Mobile. Jullie moeten Huawei apparatuur uit je netwerk halen.
Ja.
Daar hebben ze geen keuze in.
Ja.
En daar vindt Odido wat van.
Daar vinden ze wat
van. Dat snap ik ook wel.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Dus
ja,
dit is een soort van het gevolg van die politieke keuze van, ik denk, 3 jaar geleden inmiddels. Waarbij dat verplicht werd. En ik vond het een opvallend staartje en interessant om te belichten. Dus heel benieuwd naar.
En misschien nog een ander eruit vissen. Jij hebt een leuk interview gehad.
Ik heb een heel leuk interview gehad. Dit gaat over NPO Start. Als je die app wel eens opent, of je gebruikt de webversie, maakt niet uit, dan zie je iets nieuws sinds korte tijd. Het ziet er allemaal anders uit. Er is een andere player. Die kan wat nieuwe dingen. Hij kan ook wat oude dingen niet. Daar hebben de ontwikkelaars van alles over te vertellen. Dat is een interview.
Ja, misschien wil ik zeggen. Dus de mensen eigenlijk die echt van de techniek die het ontwikkeld hebben, die zijn waarschijnlijk tweakers fan of zo. Die ook zeggen van, zeker, fans, zeker. Willen jullie daar wat meer over weten? Want wij vinden het super tof om daar wat meer een soort behind the scenes blik voor te geven.
Ja, dus hoe zit de code in elkaar? Wat is de architectuur die erachter zit? Hoe is het opgebouwd? Wat gebeurt er als je op play drukt?
Toch een streamingdienst van eigen bodem.
Is het ook. Leuk. Ja. Wat wel een ding is, zeg maar, we weten bij tweakers wel een ding of twee van als je je interface verandert, hoe blij mensen daarmee zijn. Dat is hier dus ook het geval. En ik vond het ook interessant om te horen hoe zij dan nadenken over de feedback die ze krijgen, die heel vaak vrij fel is, want wij maken tweakers voor tweakers. Maar zij maken NPO Start voor
NPO'ers.
Bijna letterlijk iedereen in Nederland. Dus je hebt nog veel meer reacties van veel meer verschillende soorten mensen. En dat is heel interessant. Dus dat zit er allemaal in. Leuk interview komt begin volgende week.
Top. Voor de rest gaan we nog kijken naar een
Call of Duty. Komt er ook nog aan.
Staat er niet erop?
Ja, dat weet ik niet. Wie er niet opgezet is.
Multiplayer.
Nee, we hebben natuurlijk singleplayer video gedaan afgelopen week. En ik ben ondertussen met de multiplayer verder. En ook met zombies. Dus die komt...
Dit weekend volgens mij is
die komt dit weekend. Ik heb nu Erik plant dat soort dingen meestal gewoon even netjes in. Dus het wist als ik dat niet al zelf had gedaan. En dat had ik nog niet gedaan.
Nee, de bedoeling is dit weekend.
Ja, dit weekend komt de rest. Er wordt geen nieuwe video nog. Er komt waarschijnlijk nog wel een Call of Duty video dit jaar. Maar daar wachten we even mee tot de nieuwe Warzone content komt. Dus als het tegen die tijd een beetje uit kan in de planning, dan doen we dan nog een...
Allemaal lekkere brokjes, beetje singleplayer, doen een beetje multiplayer, een beetje Warzone.
Ja. Ja, dus dat dit weekend meer Call of Duty.
En als je nou wil weten op welke videokaart je dat moet spelen op je PC, we zijn bezig met een roundup van 7800 XT's van AMD. Daar is Rijn natuurlijk mee bezig, dat komt er ook aan. Dank jullie wel. Dank je wel voor het luisteren en voor het kijken. Als je hebt gekeken, als je het niet hebt gedaan, kijk eens een keer. Is ook leuk. Heb je feedback, dan kun je altijd een mail sturen naar podcast@tweakers.net of een reactie achterlaten op YouTube of de site. Tot volgende week. Doei.